Dames en heren, hartelijk welkom bij de commissievergadering en commissiebestuur. Speciaal woord van welkom aan de heer Van Alem, onze jongstgediende vanavond in ons midden. Welkom. Bericht van verhindering van de heer Gerrits. En verder stel ik vast dat het quorum aanwezig is. Dus we kunnen van start, om het maar te zeggen. Dan gaan we door naar de vaststelling van de agenda. Heeft iemand op- of aanmerken over deze agenda? Niemand, daarbij vastgesteld. Agenda punt 3. Inventarisatie spreekrecht burgers. Er hebben zich twee personen gemeld. De heer Prinsen als voorzitter van het bestuur van de MFA De Agaat. En namens Horeca Nederland, afdeling Kuik, de heer Huub Niessen. En, oh, daar aanwezig ook. Ik weet niet hoe de volgorde tot stand gekomen is, maar de heer Prinsen staat bij mij bovenaan het lijstje. Aan u het woord. U mag daar plaatsnemen. Ik weet niet of dat u bekend bent met de reglementen. In eerste termijn 5 minuten voor u. U mag daar plaatsnemen en van de microfoon gebruik maken. Was u dat bekend, 5 minuten?
Nee, dat is niet bekend.
Dan moet ik toch... Wilt u nog een keer op de microfoon knop drukken? En dan,
Dat was vanmiddag meer bekend, maar ik zal de 5 minuten niet helemaal nodig hebben. Dus maakt u zich niet ongerust.
Buitengewoon, aan u het woord.
Dank u.
Dan maak ik trouwens een fout. Want volgens mij hebben wij afgesproken, insprekers net voor het agendapunt aan de orde komen. Dus ik ben helaas wat voorbarig. Excuses.
Dan druk ik weer op een knopje.
U mag uw koffie verder gaan nuttigen. Ik werd van alle kanten gecorrigeerd. Nee, toch. Dan gaan wij toch verder met de rest van de agenda. Agenda punt 4, voorstel vaststelling van nota inkoopbeleid werkenorganisatie CGM. En daarvoor is uitgenodigd de wethouder, portefeuillehouder, de heer Joon. Wie wenst daarover het woord? Ik begin deze keer op rechts, de heer Graat, namens fractie CDA.
Dank u wel, voorzitter. Vooraf de opmerking dat het ons nog een beetje spijt dat het gezamenlijk inkoopbeleid zich beperkt tot de 3 gemeenten en dat die andere 2 er niet bij zijn. Verder moeten we ook helaas constateren dat bij die nota inkoopbeleid de bladnummering ontbreekt. En dat maakt het toch al heel erg lastig. Dat vinden wij vrij slordig. Verder hebben wij de volgende op- en aanmerkingen en vragen. Aan het begin met het raadsvoorstel. Op bladzijde 3 van het raadsvoorstel worden de nieuwe drempelbedragen vermeld. En die drempelverdragen die wijken een beetje af van de bedragen die de VNG noemt. Waarom is er gekozen voor lagere drempelwaarden? En leidt dat niet tot meer regelgeving, zowel voor de gemeente als voor de ondernemers zelf? Tweede vraag betreft het subsidieoverzicht op bladzijde. Dat weten we niet, maar best bij punt 8. Bij punt 8 staat een subsidieoverzicht en we vinden dat toch vrij vaag. En wij vragen ons af of die genoemde criteria allemaal helder af te wegen en af te checken zijn. Bijvoorbeeld, wat is de positie van een radius? Waar gaan die onder vallen? Dan ga ik naar naar punt 10.1 en 10.2. Dat betreft de innovatie stimuleren en de deelname MKB-ZZP'ers stimuleren. Onze vraag is of dat allemaal wel te combineren is. Dan blader ik nog 1 bladzijde verder. 10.22, daar staat een hele tekst en onze vraag is eigenlijk of dat woordje of wat tussen die 2 liggende streepjes daar staat, of dat niet impliceert dat het voorstel de mogelijkheid in zich heeft om geen regionale lokale ondernemer uit te nodigen. Dan wordt er bij 10.4 gesproken over in 2015 100% duurzaam inkopen. Hebben we eigenlijk een 3-tal kleine vraagjes bij. Wat is de stand van zaken op dit moment? Hoe gaan we werken naar die 100% en hoe gaan we het eigenlijk meten? Als ik te snel ben, moet u maar zeggen. Laatste vraag, bij 10.5 de inkoopsamenwerking, is onze vraag eigenlijk of die samenwerking ook uitgebreid kan worden naar andere dan gemeentelijke ondernemingen, bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, woningstichting en dergelijke. Dat waren in eerste termijn onze vragen.
Met dank. Wilt u de microfoon uitdoen? En mevrouw Angvaren namens fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Daar ga ik 3 vragen aan toevoegen. De vraag, welke voorziening is getroffen voor de wettelijk verplichte archivering? Dat kon ik niet vinden. En hoe is het gesteld met het contractregister, ook zo'n verplichting? Dat kon ik ook niet vinden in de tekst. En, laat me even bladeren, ander systeem. Dat gaat over het stukje de afwijkingen. En de vraag is eigenlijk, hoe wordt de raad hierin betrokken? Is dit informatie achteraf? En waar zit dan de correctie door de raad? In de tekst staat dat het college een besluit kan nemen om af te wijken van dit inkoopbeleid. Maar de vraag is hoe de relatie met de raad dan zit en op welk moment en waar kunnen wij dan corrigeren. Dank u wel.
Met dank. De heer Seroen namens fractie PLC. Dank u wel. Voorzitter, het gevaar af dat ik in herhaling val, hou ik toch maar mijn verhaaltje. BMW stelt dat Boxmeer en Sint-Tunis nog niet zo ver waren. Dat hebben we in de klankbordgroep mogen vernemen. Maar ik heb van wethouder Ronnes gehoord dat CGM het alleen wilde doen. Dus ik vind het ook heel jammer met de heer Graat dat niet serieus is gekeken naar om het samen te doen met Boxmeer en Sint-Tunis. Dus, want daar staat eigenlijk een flagrante tegenstelling tot ons gezamenlijke uitgangspunt om waar mogelijk samen te doen wat mogelijk is. En juist in deze crisistijd is het van belang scherp in te kopen. Daar ligt de eerste winst. Er is geen enkele reden om dit niet minimaal met z'n vijven te doen. Inderdaad, in de klankbordgroep van CGM werd ook van de zijde van Graaf en Mil gevraagd waarom niet met z'n vijven. Wilt u verantwoorden waarom we het met z'n drieën nu eerst gaan doen, voorzitter? We willen eventueel een regiomotie achter de hand houden. Waarom zijn de drempelbedragen, mevrouw Angevaar had het daar ook al over, voor eigen inkoopbeleid, fors opgetrokken? U geeft aan dat dat op eigen indruk en beleving is, dat staat in de tekst, hè? Maar dat is wat dun gemotiveerd, immers de beleving is er nog niet geweest bij de tot nu toe veel lager gehanteerde bedragen. Andere vraag, ander punt is hoe om te gaan met de euregionale subsidies. Immers als 50% of meer van de gemeente komt, hè, staat in ons stuk, dan gelden onze inkoopregels. Hè. Maar je hebt ook natuurlijk Europese richtlijnen. En hoe ligt die verhouding dan? Dat zou conflicterend kunnen zijn. Hè. En dan hoe te handelen, dat is ook bij het zogeheten bestuurlijk aanbesteden, conform de Europese richtlijn 2004-18 EEG, zeg ik maar even, de 2B-dienst. We begrepen van wethouder Voort gisteren in de commissie Burger, op de suggestie van ons dat deze systematiek wordt gehanteerd bij de aanbesteding, ik denk dat dat niet juist is overigens, maar bij huishoudelijke verzorging 1 en 2. Hoe gaan we daarmee om? Daar wat niet in voorzien, volgens mij, in de inkoopnota en in de aanbestedingsnota. Dan de vraag die ook gesteld is door de VVD. Hoe heeft de Raad vat op afwijkingen door BMW? Daar hadden wij een systematiek voor, zou je kunnen zeggen. Die is wat afwijkend, nou, zoals het nou voorgesteld wordt. En is het voor de controle en monitoring, is die interne AOIC die wij hebben, is die... Ja, laten we zeggen, voldoende hard in uw ogen, want het gaat ook weer hier over vele miljoenen. We hebben een omzet van, of een inkoop van 65 miljoen euro per jaar met de drie gemeentes. Dus dat is niet mis. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Met dank. De heer Jacobs namens fractie ABC.
Voorzitter, dank je wel. Het is een goede zaak dat er door middel van een document synergie gezocht en gevonden wordt in het samenwerken met de CGM. Eén vraag doemt er bij ons wel op en de volgende, hij is al vaker aan de orde geweest. Voorzitter, in hoeverre wordt dit samenwerkingsdocument gedeeld met de overige twee gemeenten in het land van Kuik? Mijn vorige spreker, meneer Seroen, heeft er al het een en ander over gezegd, dus ik zal daar verder het antwoord van u afwachten. Het gunnen op MVI heeft in zicht dat er meerdere beoordelingsdocumenten zijn in het gunningsproces, zoals een puntenwaardering voor onderdelen van het totale proces. Meerdere beoordelingsmomenten leidt eventueel tot meer mogelijkheden om het besluit aan te vechten en dus vertragingen in het toewijzingsproces. Wij verzoeken u deze overweging mee te nemen in de keuze voor een aanbestedingswijze. Verder verzoeken wij u aandacht te besteden aan de waarborgen voor objectiviteit bij de aanbestedingen en inkopen bij enkelvoudig inkopen en aanbestedingen in de tabel van drempelbedragen. Goed, er zijn net al vragen over gesteld. Ik hoef dan verder niet dieper op in te gaan. Nu wacht op uw antwoorden. En maken alle drie de deelnemende gemeenten gebruik van adviezen en onderzoeksresultaten op basis van de wet Bibop. Tot zover. In de eerste termijn.
Met dank. Ik ga door naar de heer Kerskens, fractie D66. Ook uw microfoon is weer uit. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ja, twee keer drukken. Daar zijn we gewend aan. Een groot aantal vragen is gesteld. Ik zal die niet herhalen. Een paar dingen vind ik wel opvallend. Hè. De tweespal tussen drie gemeenten of twee. Ik ben benieuwd wat het antwoord van de wethouder daarop is. Maar in principe, dat heb ik al eerder vermeld, vind ik het prima dat we met z'n drieën doorgaan waar we kunnen. Want de remmende werking van de andere twee bevalt me absoluut niet. En ze kunnen altijd nog aansluiten, maar dan wordt het ook aansluiten. Ik denk dat ze dat in het zuiden van het land van Kuik gewoon maar moeten gaan leren. Tweede zaak, ook al wel enigszins vermeld. Op de momenten dat er van deze drempelbedragen, die ik overigens prachtig tussen wat het CDA kennelijk liever heeft, trekt ze nog iets op, minder regelgeving. En wat de heer Siroen zegt, waarom zijn we in hemelsnaam gestegen? Ik denk dat we daar een gulden middenweg nu tussen gevonden hebben. Maar zo gauw we, en dat komt af en toe voor, er van af moeten wijken, dan komt u, neem ik aan, altijd bij de Raad terug, want dat was een goed gebruik. En ik neem aan dat dat niet veranderd is. Dank u wel.
Met dank, de heer Hagemeijer namens fractie GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort, een prima zaak dat we toch met z'n drieën gaan beginnen. En dat niet alleen de offerte die het laagst is, het gaat winnen. Maar dat er meerdere aspecten zijn die daar mee vorm aan gaan geven. Zoals duurzaamheid, sociaal return enzovoorts. Dezelfde vraag als VVD over het afwijken van het inkoopbeleid. En dat was het.
Met dank. En dan de heer Poel, fractie Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Als laatste, inderdaad, de meeste vragen zijn gesteld. Maar ook bij ons lag met name toch het punt van dat we maar met drie gemeenten verder gaan in plaats van alle vijf. Ja, dat vind ik dan toch weer een tegenvaller. Je kunt zeggen, ja, het is goed dat je met drieën doorgaat. Maar ik heb het idee dat dit misschien nog wel het begin is van ook op andere punten dat we maar met z'n drieën doorgaan. Dus wat dat betreft vind ik dat toch jammer en de vraag is al gesteld. Dus ik hoop dat daar ook het goede antwoord op komt. Duurzaamheid is ook al genoemd. Aan de ene kant is het op zichzelf verder wel een helder stuk. Het is natuurlijk ook deels een technisch stuk. Ik wil ook nog even het goede ervan benoemen. Onder andere als het gaat om de aanbesteding. We hebben nog wel eens afwijking gehad van het aanbestedingsbeleid. En dan zaten we hier met elkaar te discussiëren over wat is nu de goede motivatie daarvan. En ik heb hier uit dit stuk in ieder geval de conclusie getrokken dat het in de toekomst beter gemotiveerd moet worden om af te wijken. Dus ik wacht daar ook zeg maar de verdere beantwoording van de vragen die zijde af. Daar laat ik het bij, voorzitter.
Met dank. Dan gaan we naar de beantwoording naar portefeuillehouder de heer Joen. Met ambtelijke ondersteuning van de heer Kersten.
Nog een keer. Dank u wel. Ik ga proberen een aantal vragen zelf te beantwoorden. En als ik de specialist nodig heb, dan zit hij heel goed naast me. Drempelbedragen waarom niet samen? Dat zijn een aantal keer zeg maar gesteld. Die zal ik even beantwoorden in het algemeen. Wij zijn natuurlijk gestart met als doel om per 1 januari aanstaande in ieder geval nieuw inkoopbeleid te hebben voor CGM. Hè? Die moeten we sowieso hebben. Wij hebben daar ook aansluiting gevraagd van Boksmeer en Sint-Antonis. Die hebben gezegd dat zij ambtelijk daar niet aan toe zijn om zich bij ons aan te sluiten op dit moment. Die hebben een andere planning wat dat betreft. Hebben wel ons dit inkoopbeleid nu inmiddels opgevraagd. Dus gaan dit wel, zeg maar, zo ver mogelijk ook opnemen. Dus dat ligt niet aan iets van dat wij dit niet wilden of niet konden. Of dat we daar niet een poging toe gewaagd hebben, zullen we maar even zeggen. Maar het zijn de andere gemeentes die zich niet hebben aangesloten bij ons. En dat is dus geen belemmering vanuit CGM geweest wat dat betreft.
Een interruptie van mevrouw Angevaren.
Ja, want nou blijft een beetje boven de markt hangen de bewering van meneer Siroen dat meneer Ronnes, de wethouder in Boksmeer, heeft gezegd dat wij niet wilden dat hij meedeed. Terwijl hij net laat blijken als ze het heel graag wilden. Maar dat is dus absoluut niet waar. Nee. Laat het maar duidelijk zijn.
Wij hebben inderdaad...
De heer Keersen, ook de microfoon inderdaad.
Bingo. Wij hebben inderdaad overleg gevoerd met de ambtenaren van de gemeente Boxmeer en van Sint-Tunis. En daar is de suggestie gedaan om te wachten op de nieuwe Europese richtlijnen die ook in veranderende fase zitten. Maar dat kan nog 1 of 2 jaar duren voordat die goedgekeurd worden. En daar wachten hun het liefst op en dan in 1 keer alles aanpassen. Ja. Daar hebben wij niet voor gekozen en we hebben nu de stukken van ons doorgestuurd naar Boxmeer, naar Sint-Tunis. In de hoop dat ze zich alsnog aan gaan sluiten of in ieder geval dat ze vanaf volgend jaar dit document ook gaan gebruiken binnen die 2 organisaties.
De heer Siroen, een interruptie, kort.
Ja, dat is kort, ja, inderdaad. Ik zal de heer Ronders dit verder mededelen en aan jullie even terugrapporteren.
We zijn benieuwd. De heer Johan gaat er verder met beantwoorden.
Dan de drempelbedragen. Nou, die we in eerste instantie het verhoogd dan voorheen. In de zin dat wij proberen juist regionaal meer kansen te bieden, zeg maar. Hè. Dan kunnen de meer regionale bedrijven, zeg maar, zich ook inschrijven op een aantal werken en projecten die we uitzetten. Wij zijn wel lager gebleven dan de bedragen die in de gids proportionaliteit staan. Ik weet niet of u de gids heeft gedownload en heeft bekeken, maar er staan met dit soort gekleurde balkjes staat in wat de drempelbedragen zijn. En in die groene gedeeltes, daar mag je dan mag je in bevinden. Maar als wij dat zouden doen, dan zouden we 70% van alle aanbestedingen 1 op 1 kunnen wegzetten. En dat vonden wij gewoon te ver gaan, dat willen we niet. We willen meervoudig aanbesteden, zoals dat technisch heet, geloof ik, hè, Gerry? Dus vandaar dat wij de bedragen verlaagd hebben ten opzichte van de gidsproportionaliteit. Dat is de reden. Ja? En hoger gemaakt om juist lokaal meer kans te kunnen bieden aan ondernemers. Daar denken we dus ook aan, was ook die vraag over die ZZP'ers en zo. Proberen we daar ook juist die meer kansen te bieden. Kleine bedrijven, ZZP'ers, om ook mee te doen, zeg maar, lokaal in de aanbesteding. Dus daarom staat die ook met naam en toenaam, genoemd in de inkoop, in het inkoopbeleid wat wij hebben. Ik ga een beetje door de vragen heen op volgorde. Het CDA heeft de vraag gesteld over paragraaf 10.2.2, regionale economie en onderhands procedures, of dat of is. Even ter verduidelijking, er staat van de geschikte ondernemers die worden uitgenodigd, moet tenminste 1 ondernemer uit de regio CGM komen, of van de geschikte ondernemers die worden uitgenodigd, moet telkens minimaal 1 ondernemer worden benaderd. Kijk, wij zijn niet verplicht om een lokale ondernemer ook, zeg maar, daarbij uit te nodigen. Maar we willen het wel zoveel mogelijk, hè, wat dat betreft. Maar je bent het niet verplicht. Dus je mag daarvoor kiezen, maar we willen het liefst natuurlijk wel als het kan. Maar gaat het niet, dan houdt het uiteraard op. Het ligt natuurlijk aan wat je gaat inkomen, kopen en of die lokale ondernemer wel ter beschikking is. Dus status duurzaamheid. Gerry, misschien kun jij daar even op toelichten hoe ver je daarin bent. Want het is wel iets verplichts.
Ja, het begrip duurzaamheid, daar hebben we met z'n allen over afgesproken om in 2015 te streven naar de 100%. Of die haalbaar is, ja, dat is op dit moment heel moeilijk. We hebben wel via verschillende maatregelen getroffen om er aan tegemoet te komen. We blijven dat ook polsen. Via de afdeling Milieu wordt daar met name heel hard aan gewerkt om te kijken van hoe ver staan we in het hele duurzaamheidsgebeuren. En bij elke aanbesteding die we uitzetten vragen we ook om een stuk duurzaamheid in te brengen. En wordt in het kader van de MV-criteria nu ook gewogen. Dus mensen krijgen, of de bedrijven die krijgen een punt toegekend voor het hele duurzaamheidscriteria wat gevraagd wordt. En des te beter ze scoren, des te beter dat wij ze ook weer kunnen beoordelen. En des te meer kans hebben ze op de opdracht.
Een interruptie van de heer Graat. Ja. En dan zijn daar 2 microfoons open, dus ik denk niet dat u erdoor komt.
Dat is jammer dan.
Nu wel.
Ja, mijn vraag was ook, hoe was de stand van zaken op dit moment? Kunt u dat inschatten? Want het is natuurlijk nobel streven om in 2015 100% te halen. Maar is het realistisch?
Ja, Kersten.
Ja, het is heel lastig om dat aan te geven of we 2015 die 100% gaan halen. Want dat heeft met heel veel factoren te maken. Maar wij hebben nu wel de afspraak intern bij de 3 organisaties lopen dat in elke aanbesteding aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Dus het criteria wordt in elke aanbesteding opgenomen. En dat zal dus gaan leiden naar 100% van je aanbestedingen wordt het gevraagd. Maar of het ook bij 100% wordt aangeboden, dat is nog maar de vraag.
Eerst aan de heer Graten, want we hadden eerst interruptie.
Zitten we nu op 10% of 80%? Kunt u
nu?
Dat?
Op dit moment zullen we rond de 60-65% zitten.
Ja. Oké, en dan de heer Hagemeijer?
Nou ja, de opmerking in ieder geval dat het ook verplicht gaat worden, hè? Om het zo te bekijken. Dus in die zin is het niet een spelletje of een vrije tijds gedoe. Je moet het. Ja, precies.
Met dank. Ga er verder met beantwoorden.
Ja. Dan de vraag over paragraaf 10.5, inkoopsamenwerking, of we dat ook met commerciële, externe commerciële partijen kunnen doen. Ja, die hebben niet dezelfde inkoopbeleid en inkoopstrategie en inkoopcondities die wij nu hebben vastgesteld. Dus het is wel meer mogelijk met andere overheidsinstanties, maar niet met commerciële partijen. Dus dat wordt hier duidelijk niet in bedoeld. Dan kom ik bij de VVD. Welke voorzieningen zijn er genomen? Kunt u de vraag nog één keer herhalen? Ik heb hem half opgeschreven.
Mevrouw Ankervaar.
Ja, dat waren twee vragen. Dat ging over de verplichte archivering. Welke voorzieningen daarvoor getroffen waren. En ik ben mijn tekst alweer kwijt.
Contractenbeleid.
Ja, en het contractenregister, dat is ook een verplichting. En de vraag is, welke voorzieningen zijn daarvoor getroffen?
Voor het contractenregister kan ik mededelen dat wij een nieuwe tool hebben aangeschaft die 1 januari wordt ingezet in Dekels. En er ook een nieuwe collega is benoemd die het contractbeheer onder zijn hoede gaat nemen. Ja, dus vanaf 1 januari gaan we alle contracten van de 3 gemeenten inscannen en bewaken.
En voor archivering?
Voor archivering is verder geen aparte dienst opgenomen of methode opgenomen van aanbesteden. Omdat het BHIC, want daar doel je denk ik op of niet?
Ja, er is een wettelijk verplichte archivering juist nadrukkelijk opgenomen in de nieuwe aanbestedingswet. Dus u moet naast de gewone archivering ook speciaal voor de aanbesteding een voorziening treffen. De vraag is of die u getroffen heeft.
Met betrekking tot het archiveren van de documenten in het kader van de aanbesteding. Ja, die is getroffen. Ja.
Ja. Ga er verder.
Oké, dan hebben we een vraag. Dan hebben we de vraag over de hardheidsclausule 7.3 die u nog toegezonden is. Ja, daar leggen wij als colleges dan zeg maar in de hele Kuikgravenmeel. Leggen wij achteraf verantwoording aan u af als wij afwijken, hè? Tot. Dat moeten we heel erg gemotiveerd aangeven. Daar moet de inkoper ook nog zijn advies over geven. En dan neemt uiteindelijk het college een besluit. En moet dat natuurlijk binnen alle wettelijke kaders die er zijn, moeten ze dan gemotiveerd aangeven waarom wij afwijken van de regels. Maar dat is achteraf, komen we daarbij terug. Dan PLZ, even kijken, gaat over die subsidies met die 50% eigen regels. Hoe zit dat dan? Europees heeft u ook nog gezegd. Ik pak ze er eventjes bij. Nou, die criteria die spreken volgens mij voor zich, die vijf vragen die je eigenlijk stelt om te kijken waar ze aan moeten voldoen. En uiteraard moet dat binnen Europese aanbestedingsregels vallen, hè? Binnen de kaders, want dan zit je sowieso aan met je drempel bedragen. Dat was uw vraag, hè? Of je daar dan binnen moet vallen. Nou, dat sowieso uiteraard. En die vijf criteria, dat is het lijstje wat je door moet gaan lopen om te kijken of je met een gesubsidieerde instelling te maken hebt, ja of nee, waardoor je dan vervolgens ook nog de doorlegplicht hebt van die regels die we zelf hanteren.
De heer Siroen.
Ja, en dan het gaat mij heel concreet over, als ik het goed begrepen heb. Stellen wij in dit inkoopbeleid als 50% of meer door ons betaald wordt, door CGM, dan gelden onze regels. Ja. Mijn vraag is dan, als wij nou, dat komt er waarschijnlijk aan, hè, als wij nou een subsidie uit de EU-regio hebben, ook van 50%, want het is 50% of meer, en die hebben andere regels. Hoe ligt die verhouding dan? En is dat niet conflicterend? Misschien kun je het oplossen door niet 50% of meer, maar door te zeggen hoger dan 50% is misschien opgelost.
Nou, kijk, dit is puur gebaseerd op de nationale wetgeving. De Europese wetgeving is anders. Daar gaat dit ook niet over. Dus ik weet niet of jij die wetgeving kent, Europees, Gerrie?
Ik weet niet hoe het met subsidies Europees geregeld is, dat niet. Maar inderdaad, dit is conform de nieuwe wet, de aanbestedingswet, die nu van kracht is voor de nationale aanbestedingen. Daar is in dat artikel 2.8 is dat opgenomen, dat 50%, en daar is ook echt het percentage van 50% in de wet genoemd. Dus we mogen daar niet maar sanderen van we nemen 60 of we nemen 40. Maar puur en alleen voor nationale wetgeving is dit van toepassing. En daar wil ik gelijk aansluiten op de vraag over die 2B-diensten, ja. Want dat is ook een Europese wetgeving, die blijft zoals die nu van kracht is. Die wijzigt niet.
Ja. De heer Graat, nog een interruptie?
De wethouder merkte net op dat als je dat lijstje afwerkt, dan weet je of het een opdracht of subsidie is. Daar had ik nog een vraag over, want is dat wel zo helder allemaal?
Ja, Joon.
Voor mij wel. Het moet ook vooral voor de inkoper helder zijn, want die moet ermee werken en die moet aan die regels kunnen voldoen en dan inzien of de gesubsidieerde instelling is ja of nee.
Ja, ons inziens zouden nog altijd grensgevallen kunnen zijn toch in deze.
Kunt u een voorbeeld noemen?
Ja, ik had het voorbeeld van Radius net genoemd.
Radius is een gesubsidieerde instelling.
En we hebben intern de afspraak erbij gemaakt bij twijfel, ja. Inkoopbeleid hanteren.
Dan ben je daardoor gedekt. Ja.
Oké, okay. Gaat verder met beantwoorden.
Ja. Tenminste, als dit... Is de AOIC voldoende? Uiteraard, hè. We hebben natuurlijk ook nog eens een keer een accountantscontrole daarop zitten. We hebben de concerncontroleafdeling straks hierop zitten. Wij hebben een inkoper die daar heel erg scherp op zijn. Wij zijn verplicht als college daar scherp op te zijn. Het is ook allemaal openbaar natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat we dingen doen die niet mogen, dan wordt daar onmiddellijk door andere partijen wordt natuurlijk tegen in geweer gegaan wat dat betreft. Dus daar zitten we wel bovenop. En vervolgens heb je dan de accountant nogmaals die dat ook controleert. En we hebben misschien straks ook nog een rekenkamercommissie, al niet Land van Kuik, die wellicht dat soort dingen ook eens een keer zeg maar onderzoekt. Dus ja, dat zit absoluut goed. Dan kom ik bij ABC. U heeft nog een opmerking gemaakt over MFI, meneer Jacobs. Ja, dat is een verplicht iets, hè? We moeten nu MFI. Dus wat dat betreft, daar kunnen we ook niet meer onderuit, zullen we maar zeggen. Dus ik denk dat dat een antwoord is op uw vraag. Houden we ons alle drie aan Bibop? Ja, want het is ook verplicht. Dus dat moet ook, wat dat betreft. Dat waren voor ABC. Dan D66 nog. Nee, volgens mij heb ik alle vragen, want die heb ik daarvoor al genomen. PvdA heb ik de vragen ook al beantwoord. Ik kijk even aan. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord, voorzitter.
Ik ga kijken of dat er behoefte is aan een tweede termijn. En dan ga ik toch de volgorde even af. Geen behoefte. Mevrouw Angevaren?
Ja, u heeft dat heel zijdelings beantwoord. Dat is de vraag over het correctierecht van de raad. Hè. U heeft gezegd, ja, de raad wordt achteraf geïnformeerd. Ja, dan is het leed al geschied. Dus ik zoek een beetje van, hoe verhoudt zich dat met het onze controlerende taak in relatie tot het feit dat het college besluit neemt of het wel of niet af te wijken?
Ja, ik weet niet of het vraag was, maar ik wil nog wat toelichten. Ja, het gaat dus echt om het afwijken van ons beleid, hè, die vrijheid die we hebben, binnen kaders uiteraard, binnen strenge kaders zelfs wat dat betreft. Want het moet ook allemaal nog even heel duidelijk geargumenteerd worden en aangegeven worden waarom je dat doet. Dus dat we zeggen, de buitenwereld die kijkt ook strikt mee. En vaak is in snelheid van processen, is het handiger dan we zeggen dat die verantwoordelijkheid bij het college ligt en achteraf dat we die verantwoording aan u moeten afleggen als raad, dan dat we vooraf dit moeten doen voor het proces.
Met dank. De heer Poel, interruptie.
Nou ja, goed, daar was mijn opmerking straks op gestoeld, hè, dat ik in ieder geval uit dit stuk haal dat er, wat u nu zegt, dat er strenger gekeken moet worden naar de motivering en dus naar de afwijking. Waar we in het verleden nog wel eens tegenaan liepen, dan maak je daar een opmerking over en dan ging de wereld weer gewoon verder. En ik vraag me dus nu af, maar goed, dat zal de praktijk uitwijzen, als straks zeg maar niet geheel voldaan wordt aan die criteria en je wijkt toch af en wij merken dat op, wij zien dat, van hoe gaan wij daar dan verder mee om?
Ja, Joon.
Of zijn er geen zwart-grijs-wit gebieden?
Nou ja, ik vind wij leggen als college verantwoording af aan u als raad als wij afwijken. Dat moeten wij gemotiveerd doen. En kunnen wij dat niet motiveren of niet voldoende motiveren of we hebben onterecht afgeweken? Nou, daar heeft u alle rechten uiteraard om als het zo voorkomt, om zo'n beleid te gaan zeggen, nou, we gaan dat toch maar eens een keer veranderen, want er wordt te vaak onterecht afgeweken. Maar wij willen ook niet onterecht afwijken. Dus wat dat betreft, wij willen ook geen standje van de raad achteraf, zullen we maar zeggen, dat wij ons werk niet goed hebben gedaan.
De heer Siroen. Ja, en dan heel concreet, hoe zien wij dat dan? Want wij zien natuurlijk niet de monitoring van die AO en IC, dat is een behoorlijk goed instrument natuurlijk. Maar ik zat al te denken, kunnen we dan in de voorjaarsnota en in de najaarsnota daar een overzichtje van krijgen? Dan kunnen we u ook op aanspreken, anders zien we het niet.
Ja, in de PNC-cyclus, zeg maar, in de reguliere rapportages, daar komen de afwijkingen ook in. Gerapporteerd. Pardon?
Die krijgen wij niet standaard als raad, hè?
Op dit moment bedoelt u?
Ja, op dit moment.
Nou ja, ik begrijp van de wethouder dat het vanaf nu gaat gebeuren. Dus die hebt u binnen.
In de PNC-cyclus, de rapportages, zal het college van melding doen aan de raad. Staat in het artikel zelfs, die u heeft dus.
Maar dat is een andere situatie.
Die ik hier verzin, het is wat in de hardheidsclausule gewoon zwart op wit is opgenomen, voorzitter.
Oké, maar de heer Schroen had het over hoe de situatie nu is en hoe die gaat worden. Dus daar zit dan wat verschillen. Maar stel u een interruptie meteen in uw tweede termijn? Dan ga ik verder. ABC, nee, D66, de heer Kerskes.
Ja, even in aansluiting op de discussie net. We hanteren toch ook nog steeds bepaalde drempelbedragen waarbij u sowieso naar de raad toe moet komen van tevoren. En
precies.
Dan weten we ook waarschijnlijk al hoe het aanbesteedt of hoe het gegund of noem maar op.
Nou, ik wil u wel uit de droom helpen. Morgenavond ligt er een voorstel waarin die drempelbedragen in ieder geval weer weggepoetst gaan worden. Dus ik misschien toch de moeite om daar alert op te zijn.
Ja, dan moeten we daar alert op zijn, want dat was voor mij de verzekering. Maar, okay.
U bedoelt de bedragen groter dan 25.000 euro die vanuit de begroting doorlopen het jaar erop. Daar ligt voor morgenavond een ander voorstel. Misschien goed om daar naar te kijken. Wilt u daar nog op reageren?
Ja, maar dit heeft even niets met. We halen twee dingen door elkaar hier. Dit heeft niets met deze clausule te maken die gaat om afwijken van aanbestedingsregels. Dat heeft niets met de drempelbedragen te maken. Het is gewoon selecteer je meerdere. Zeg maar andere partijen die de aanbesteding kunnen meedoen, of wijk je af en zeg je nee, het is er specifiek één om die en die reden.
Ja, de heer Kerskes?
Sorry voorzitter, we hebben de goede gewoonte, boven die 25.000 gulden moet u eigenlijk goedkeuring vragen. Nee, dat is mij bekend, maar het werkt, het loopt wel naast elkaar op. En zo gauw daar een voorstel komt, dan zie je ook of er afgeweken wordt. Want,
maar op het moment dat die voorstellen komen, is er nog geen aanbesteding. En is men nog niet zover dat men aan gaat besteden, vraagt men de raad om het krediet beschikbaar te krijgen. Ja, ik ben nu misschien namens de wethouder aan het antwoorden. Maar, dus misschien is het wel goed om daar die scheiding in te maken waarin de commissie terecht op gewezen wordt. Ja, voldoende? Ik ga verder. Voor de rest geen vragen. De vraag, daar zijn we opmerkingen gemaakt over de aanbestedingsnormen. Dus, maar het is aan de commissie om te bepalen of het een A, B of C stuk gaat worden voor de raad. Iedereen hoor ik A stuk roepen, dan kan dat op die manier genoteerd worden. Dan ga ik door naar agenda punt 5. Voorstel in zaken aanpassing wegsleepverordening gemeente Kijk. En daarvoor is portefeuillehouder de heer Hillenaar uitgenodigd. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. De heer Poel.
Ja, voorzitter. Ik had eigenlijk maar één opmerking. Want het is in feite een vrij technische aanpassing van iets wat niet geregeld is. Alleen er staat in de verordening heel nadrukkelijk aangegeven dat het autobedrijf of bergingsbedrijf van Heiltjes. Daar moet die auto naartoe of die haalt hem wellicht op. Maar ja, als dat bedrijf er straks niet meer is, om wat voor reden dan ook, dan hebben we weer een aanpassing van de verordening nodig. Dus ik heb altijd geleerd dat je dit vrij algemeen formuleert bij het dichtstbijzijnde bergingsbedrijf of nader aan te wijzen bergingsbedrijf. Dus in die zin zie ik daar wel een kleine leemte in.
Met dank. Ik ga verder. Heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, in ieder geval, het wegslepen op zich is natuurlijk een hele onsympathieke handeling. En als je midden op het kruispunt staat, of in de tunnel, of op andere wijze iets gaat verzieken of verstieren, dan snap ik dat. Maar er staat bijvoorbeeld ook in dat als je 5 meter voor een voetgangersoversteekplaats staat, ja, ik hoop dat er toch met enige, ja, met beleid naar gekeken gaat worden. Kijk, daar waar het hinder is en waar het gewoon hufterigheid is, aanpakken. Maar ik vind het nogal wat.
Met dank. De heer Kiela, namens D66.
Dank u wel. Ja, we begrijpen dat het onder andere ingegeven is door auto's die in de weg staan. Bijvoorbeeld als de Maaskade heringericht moet worden rondom evenementen. En dat is op zichzelf de billijke. Al roept er natuurlijk wel de vraag op. Hoe serieus, op welke wijze ga je dan als gemeente aankondigen dat die oever vrij is om te voorkomen dat mensen die daar 2 dagen de auto laten staan het ding terugvinden bij de firma Heltjes. Dus de eerste vraag is, hoe ga je aankondigen dat er een evenement gaat plaatsvinden en dat daar niet mensen per ongeluk in de val lopen? Het tweede element is, het werd net door meneer Hagemeijer ook aangegeven. Wat gebeurt er nou met de auto die met pech staat ergens op een hoek? Ga je die ook meteen wegslepen? Eigenlijk roept dat de vraag op, hoe strikt ga je dit beleid nu handhaven? En hoe ga je dat, hoe ga je om met zeg maar een soort van hardheidsclausule? Tot zover.
Met dank, de heer Vermeulen.
Kijken of ik hem aan kan krijgen hier wel, lukt. Meneer voorzitter, is er zicht op een datum waarop Graven en Merlens en Tubert gaan deelnemen aan een identieke wegsleepregeling? En zijn er waarborgen geschapen voor de veiligheid van de particuliere ondernemer die wegsleept en bewaart op het moment dat hij deze activiteiten ontplooit in opdracht van de gemeente? Het is bekend dat op een aantal momenten het heel veel agressiviteit met zich meebrengt en doen wij er iets mee? Hebben wij er iets mee? Dank u wel.
Met dank. De heer Schroen,
ja, namens Pilsen. Voorzitter. Hoe verhoudt zich het gunnen aan een zelfs met name en toenaam genoemde onderneming met de autoriteit mededinging, was een vraag van PLC. En door de heer Poel is het ook al opgemerkt. En is het wel verstandig überhaupt om in een verordening een naam te noemen? Los dat het hoogst ongebruikelijk is en bij het minste of geringste verandering in of bij de onderneming moeten we dan de zaken weer opnieuw gaan wijzigen, zou je kunnen zeggen. En dan wordt het te veel een slepende kwestie. Dus een tekst als aan BMW, als BMW de taak, aan BMW de taak om voor de onderneming te zorgen, dat we dat delegeren naar BMW of iets van die naad, dan is dat veel toereikender. En ik sluit me ook wel aan bij de vragen van de heer Kiela.
Met dank, mevrouw Angevaren.
Ja, dank u wel. Ik had er 3 inderdaad. Het verhaal van de ondernemer zou ik inderdaad niet voor kiezen. Hoe verhoudt zich dat met name met de inkoopregels? Want we hebben net ons inkoopprogramma vastgesteld. Misschien moeten we dat ook wel aanbesteden. Of misschien slepen we wel nooit weg als we meneer Hagemeijer volgen. En wat me opviel is dat het mandaat wordt verleend aan de regiopolitie Brabant-Noord. En volgens mij hebben we die niet meer. Dus ik denk dat die tekst ook achterhaald is. Maar wellicht zie ik daaroverheen.
Met dank. Mevrouw Weijers, fractie CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben verder geen opmerkingen, behalve dat in ieder geval in onze iPad het raadsbesluit ontbreekt.
Met dank. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Hillenaar.
Ja, u heeft het goed gelezen allemaal. Complimenten daarvoor. Ik neem ze ook mee in die zin dat het me denk ik verstandig lijkt om niet een ondernemer met naam te noemen. Dus dat lijkt me heel verstandig. En zo ook die regiopolitie Noord-Brabant, of Brabant-Noord. Verder gaan we geen Amsterdam worden. Dus ik zou eventjes de beelden van schreeuwende mensen en wegslepen en zo. Het gaat echt om de excessen. En die hebben gewoon in het verleden echt een paar keer bij de hand gehad. Dan stond er keurig, zeg ik tegen meneer Kiela, stond er keurig borden dat er een evenement georganiseerd werd. Dan stond er toch een auto. Ja, die moet dan gewoon weg. En dan bellen we niet, dan doen we geen
officiële aanbesteding. Dan bellen we gewoon de sleper in de buurt. Dat mag, denk ik, best logisch zijn. En zo beperkt gaan we er ook gewoon mee om. Dit was een technische wijziging, puur om de aanvulling te doen. En daarom is, denk ik, naar de rest van de tekst helemaal niet gekeken. Maar ik denk dat dit dan een goede gelegenheid is om dat wel even op te schonen. Dat is niet uw taak, maar u kwijt hem heel zorgvuldig, heel netjes. En Mil en Graven, daar speelde dit niet en zag men de noodzaak daar ook niet van in. En ik sluit niet uit dat ze nog vele betere verordeningen hebben, dus laten wij eens bij hun kijken.
Korte beantwoording. Behoefte aan tweede termijn of alle vragen beantwoord? De heer Poel?
Nou ja, op zichzelf is de beantwoording duidelijk, maar het gaat nu even om het vervolg. Hè, omdat we nu moeten zeggen van A, B of C-stuk. En wij hebben nu een aantal opmerkingen gemaakt. En meestal is het zo, als het allemaal in orde is, dan is het een A-stuk. En nu kun je natuurlijk wel zeggen van, we maken er een A-stuk van en we geloven het op de blauwe ogen. Maar ik geloof niet dat we dat doen in de regel. Dus het moet dan denk ik toch als C-stuk gecorrigeerd terugkomen.
Ja, daar ga ik ook vanuit. Er komt een gewijzigde tekst, dus dan... misschien helpt het dan als u van tevoren aangeeft of je hem wel of niet wilt bespreken. Maar die komt gewoon gewijzigd naar u toe. Ja.
Bedankt. Zijn er...
En de ogen zijn bruin, dus dat wordt moeilijk. Of...
Als u dan in het voorstel de wijzigingen expliciet aan wilt geven, dan is het nog makkelijker voor onze rechtsopvolgers of voor... Hè? Zijn er meer, behoefte aan meer vragen of onduidelijkheden? Niemand? En dan concluderen dat het een C-stuk wordt op de raadsagenda van 16 december. Dan ga ik door naar agenda punt 6, voorstel tot aanpassen van de algemene plaatselijke verordening gemeente Kuik. Ook daarvoor is portefeuillehouder Hildenaar uitgenodigd. En ik wil nu de insprekers de gelegenheid geven om zich tot u te wenden. En ik nodig de heer Prinsen nu opnieuw uit om plaats te nemen en tot de commissie te spreken. Waarschijnlijk valt de microfoon de eerste keer nog uit. Nee, no. Nee, bij u lukt het in één keer.
Nou doet hij het, fantastisch. Maar ik heb geoefend, hè? Dat scheelt.
Ga de gang.
Ja, ik heb spreekrecht aangevraagd naar aanleiding van de brief die we hebben ontvangen van 15 november, waarin de zienswijzen staan betreffende het punt de wijziging van de drank- en horecawet en de algemene politieverordening. En mijn vraag is eigenlijk zeer kort, of kan zeer kort zijn. Dat is in punt... Even bijhalen, waar was die nou gebleven? Valt altijd open op de verkeerde pagina. Ja, bij artikel 3. Ontheffing schenktijden en bijeenkomsten van paraciële commerciële rechtspersonen. Daar staat dat de burgemeester kan een paracommerciële rechtspersonen maximaal 6 maal per kalenderjaar een ontheffing verlenen. Dat komt het op neer. Nou spreek ik hier met name voor de Agaat in Sint Agatha. En u weet dat dat een multifunctioneel gebouw is. Dat is zodanig multifunctioneel waar sport, cultuur en alles verenigd is. Dus wij geven daar onderdak aan zoveel verenigingen. Die op zich ook allemaal weer hun jaarfeest hebben en dat soort zaken. Dat ik zeg, die daar bijeenkomsten kunnen houden die voldoen volgens de richtlijnen die ervoor gegeven zijn. Dat wij met die zes maal ontheffing niet uit gaan komen. Dat wordt dan ontzettend lastig, want dan gaan we discrimineren. Wie krijgt die dan wel en wie krijgt die niet? Dus mijn vraag is het niet mogelijk dat u dat maximaal 6 maal per kalenderjaar laat vallen? Ik denk dat het college slim genoeg is om te beoordelen of wel of niet een vergunning verleend moet worden. En dat de maximering van 6 maal eigenlijk te veel is en het brengt ons in grote problemen. Vandaar mijn vraag en mijn betoog om daar een aanpassing aan te voldoen. Dat was mijn vraag, dank u wel.
Met dank. Mag u de microfoon uitdoen, want anders blijft u in beeld. Dan is nu het woord aan de heer Niessen namens Horeca Nederland afdeling Land van Kuik. U mag ook plaatsnemen. En ook voor u geldt volgens het reglement dat u spreektijd krijgt van maximaal 5 minuten.
Nou, zoveel hebben we die nodig, meneer voorzitter.
Gaat de gang.
Wij kunnen ons vinden in de stukken zoals ze er nu liggen. Dat wil zeggen met het maximale aantal van die 6 keer ontheffing geven aan de paracommercie. En daarnaast zouden we prijs stellen dat de verstrekte ontheffing ook worden gepubliceerd. Dat we ook als horeca kunnen zien wie op welk moment wanneer een vergunning gekregen heeft. Dat zijn de twee opmerkingen die ik heb.
Met dank. Kort en krachtig. De commissie gaat de eerste ronde aan het woord en er zal wat beantwoording komen. Dan krijgt u daarna nog de gelegenheid om nog een keer wat te mogen zeggen. Dus ik zal dan informeren of inventariseren of u daar gebruik van wilt maken. Commissie aan het woord. Ik begin weer op rechts bij de heer Graat.
Dank u wel, voorzitter. Allereerste opmerking dat de wijzigingen op de drie genoemde onderdelen goed gemotiveerd zijn, duidelijk gemotiveerd zijn. Helaas ontbraken in de papieren versie de kleuren. En ook de bladnummering ontbreekt weer. Dat maakt het toch wel erg lastig. Een eerste vraag betreft, dat naar aanleiding van het raadsvoorstel betreft, de drank- en horecawet die nu onder de gemeente komt te vallen, zijn hiervoor extra middelen ter beschikking gekomen? Want ik las dat er al 3 opgeleide BOA's zijn die al dat gaan controleren. Dat is mijn eerste vraag. Een tweede vraag staat, ook in het raadsvoorstel, dat er op bladzijde 2 staat dat de bijdrage levert een bijdrage aan het verminderen van de administratieve lasten. Kunt u dat toelichten of uitleggen, dat die administratieve lasten omlaag gaan? Op bladzijde 3 wordt gesproken over het vaststellen van het preventie- en handhavingsplan. Uiterlijk 1 juli 2014. En onze vraag hierbij is, kunt u de huidige stand van zaken weergeven? Dat was het raadsvoorstel. En dan de APV zelf. Hebben wij een aantal vragen, opmerkingen bij een aantal artikelen. En dan begin ik met artikel 2.6, lid 1. 2.6 moet ik zelf even zoeken. 2.6, lid 1. Daar staat het is verboden gedrukt of geschreven stuk enzovoorts te verspreiden.
Misschien belangrijk om even aan te geven welke afdeling dat u ook praat. Want anders dan...
Afdeling verspreiden van gedrukte stukken. Betekent dat
afdeling 3.
Dat een politieke partij geen folders meer mag uitdelen op het Louis-Jansenplein? Dat is gewoon een concrete vraag. Dat hebben we besloten, ja. Dan hebben we nog bij vraag bij hetzelfde punt 2.10. Dan gaat het over het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg en dergelijke.
Afdeling 5 dan?
Ja. Ja. Mag bijvoorbeeld de carnavalsvereniging geen borden meer plaatsen in het dorp? Maar een concrete vraag. Dan hebben we 2.34b, dat gaat over de schenktijden bij paracommerciële rechtspersonen.
Voorzitter, even voor de orde. Doen we nu ook de niet gekleurde artikelen? Nemen we nu integraal de APV door? Want volgens mij zitten er nu een heel aantal bij die we niet gewijzigd hebben.
Ja, volgens mij, de APV ligt nu voor. Ja.
Hij ligt ook integraal voor, maar nou ja, prima.
Als dat nieuwe inzichten zijn over het huidige gebruik van de APV, wat weerhoudt de commissie om er iets over te zeggen? Het is maar aan de commissie.
Ik had geen kleuren, voorzitter. Ja. In de papieren versie, dus ik heb hem heel serieus...
Maar u kunt daar in de beantwoording op terugkomen dat dit een bestaand artikel is, maar het weerhoudt natuurlijk niet om bij commissie of bij meerderheid daar toch aandacht op te vestigen. Dus,
nee, zolang we vanavond maar klaar zijn.
Jawel, er komt een eind aan. Weet, artikel 234b ging over die schenktijden bij paracommerciële rechtspersonen. We hebben begrepen dat met name tennisverenigingen daar moeite mee zouden kunnen hebben, omdat de senioren daar op de zaterdag en de junioren op de zondag spelen. Bij voetbalverenigingen en andere hockeyverenigingen ligt dat misschien wat qua tijden ook wat makkelijker, maar met name tennisverenigingen zouden daar moeite mee kunnen hebben. Bij punt 2.34d is onze vraag, is hier ook vooraf ontheffing voor mogelijk? Dat gaat over toegestaande bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen. Vooraf ontheffing nodig. Dan ben ik bij 2.34e, daar gaat het over beleidsregels, vergunningen en ontheffingen. En ik heb begrepen dat afgelopen maandag er sprake was van een 6-tal ontheffingen. En we hebben die niet kunnen vinden, hier. Staan ze er alles eens in? Nou, dan heb ik niet goed gelezen. Artikel 2.34f gaat over verbod verstrekken van sterke dranken door paracommerciële personen. Gaat met name over onderwijsinstellingen. En onze vraag is eigenlijk hierbij of het nu onmogelijk wordt dat op een school, iemand die afscheid neemt of een personeelsfeest of iets dergelijks, dat er ook dan op zo'n school, geen leerlingen aanwezig, sterke drank wordt geschonken. Want hier staat het gaat met name om die onderwijsinstellingen. Ja, beter. Ja. Dan hebben we nog 2.73a gaat over iets heel anders, het karbietschieten. Dat moet uitsluitend buiten de bebouwde kom, maar dat kan toch wel problemen opleveren als ze bijvoorbeeld op sportvelden gaan schieten. Is dat nou bebouwde kom, binnen, buiten bebouwde kom? Dus. En dan als laatste artikel 4.16.1. 4.16.1, dat is vergunningsplicht verlichte reclame. Voor het CDA gaat dit artikel toch wel heel erg ver, want er wordt de feiten gesteld dat alle reclameuitingen zichtbaar vanaf de openbare weg, dat niet meer kan. Dat leidt toch tot erg veel onnodige regelgeving en onnodige last. En betekent dat niet dat op het industrieterrein bijvoorbeeld de Kuik heel veel reclame, aanwezige reclameactiviteiten van de muur gehaald moeten gaan worden? Dat waren in eerste instantie voor het termijn vragen en opmerkingen.
Met dank, mevrouw Angevaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel het wellicht geen gekleurde letters waren, hebben we nog wel twee technische opmerkingen. Die hebben we ook al eerder ambtelijk gesteld. Maar ik wil even verifiëren of dat ook daadwerkelijk aangepast gaat worden. Dat gaat over artikel 416. Daar staat nog een verwijzing naar de woningwet en de wet milieubeheer. Dat kunt u gelijk aanpassen, want volgens mij moet het WABO zijn. En artikel 2.1... ik denk dat daar een textueel foutje is gemaakt, want die zin loopt niet. Want waar het nu op neerkomt is dat ik, als ik alleen naar een vechtpartij loop, ik niet strafbaar ben. En als ik dat in vereniging doe, wel. En volgens mij is dat niet wat u bedoeld hebt.
Misschien, maar voorzitter, is het goed als ik daar meteen op reageer, want dat is ambtelijk doorgegeven. Het zijn ook precies deze twee wijzigingen die ik weer door heb gekregen, dat wij ook gewijzigd naar u toe laten komen. Dat zijn in feite correcties waar het terecht op is gewezen. Als ik dan ook van de gelegenheid gebruik mag maken om over het karbietschieten iets te zeggen, want ook daar hebben we wat signalen over gehad. We hebben natuurlijk vorig jaar met elkaar, of misschien anderhalf jaar geleden, de discussie daarover gehad. Toen is dat met amendement erin gekomen. En in feite zou die amendementtekst van toen er gewoon integraal in moeten staan. Dit is eigenlijk gesneuveld in de harmonisatiedrang, zou je kunnen zeggen. En er is ten onrechte aangesloten bij, bij de regelgeving omtrent vuurwerk. Dus volgens mij moeten we het inderdaad niet hebben over bebouwde kom. En we moeten het ook niet hebben over een tijdstip wat ook in het donker is. Want karbietschieten hadden we nou juist gezegd, dat doen we van 10 tot 6, zeg ik even uit mijn hoofd. Want dat zijn projectielen en dat is in het donker niet zo prettig natuurlijk. Dus dat was eigenlijk, de oude tekst komt daarvoor in terug. Dat zijn de wijzigingen. En dan heb ik er nog eentje in de toelichting, waar ook nog iets abusieflijk staat. Dat is dermate technisch, maar dat zou ook gewijzigd worden. Dat komt ook in die gewijzigde vorm nog naar u toe.
Mevrouw Angela.
Ja, dan ga ik verder. Over de drank en horeca. Kijk, wat je met deze wet en regelgeving wil, is een aantal doelen dienen, wat ons betreft. En dat is, je wil alcoholmisbruik en alcoholexcessen wil je voorkomen. En je wil oneerlijke concurrentie van wijk- en dorpshuizen voorkomen. Maar aan de andere kant wil je de belangen van sportclubs en paracommerciële instellingen dienen. En het liefst dat die clubs en die paracommerciële instellingen hun bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met alcohol. Maar je wil ook regels hebben die simpel te handhaven zijn in de gevallen dat de regels overtreden worden. Nou, wij zien een BOA nog niet met zo'n lijstje over straat gaan en denken van welke categorie valt dat. Maar één ding moet wel duidelijk zijn. De VVD is tegen alcoholmisbruik en gebruik van alcohol door jongeren. En wij willen dat excessen stevig aangepakt worden. En ook verwachten wij dat, nadat wij daar echt al meerdere keren op aangedrongen hebben, dat de oneigenlijke concurrentie door de paracommerciële instellingen nu eens hard wordt aangepakt. Maar we zijn ook een partij die verantwoordelijkheden daar neerleggen waar ze horen. Bij volwassen inwoners van onze gemeente die een drankje willen drinken na hun training of bij een activiteit in het wijkcentrum. En als we dan vanuit dat referentiekader naar dit voorstel kijken, zijn wij niet overtuigd dat dit het beste voorstel is. Dat kan wat ons betreft veel eenvoudiger. Laat volwassen mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en ga niet voor senioren bepalen dat zij na hun sportmoment in de dagsituatie geen drankje kunnen drinken omdat wij hier bepalen dat er pas vanaf 5 uur 's middags geschonken mag worden. Kies voor een regel wat ons betreft die overal gelijk is, zodat iedereen in Kuik weet waar hij of zij aan toe is. En dat kan in onze ogen door te regelen dat sportclubs en paracommerciële instellingen drank mogen schenken vanaf 1 uur voor en 2 uur na hun activiteiten. En hanteer daarbij een sluitingstijd en die kan wat ons betreft op 1 uur 's nachts liggen. Nou, dat kunnen we in een hele mooie volzin opschrijven en dat zullen we wat ons betreft in de Raad ook doen door middel van een amendement. Tot zover.
Bedankt, de heer Schroen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook inderdaad de hele APV doorgeakkerd. En natuurlijk is de grootste slok van de borrel, om het zo maar te zeggen, is natuurlijk toch de drank- en horecawet. En daar begin ik even mee. Voor wat betreft de rest van het APV hebben we een heel lijstje. Ook wel wat detailpunten. Misschien is het wat handiger om die nog aan te reiken ambtelijk. En er zijn ook wat textuele wijzigingen of correcties zelfs, die ook al genoemd zijn. En dat we daar dan nog een rapportage over krijgen. Maar ik zal er een paar uitpikken als u het goed vindt. En ik begin met mijn hoofdpunt. Dat is inderdaad de drank. De insteek van PSC is daar. En dat sluit aardig aan bij wat de VVD daarover zegt. En ook de oplossing die daarvoor aangedragen wordt, spreek me op voorhand aan. Insteek is dat we gezondheidsbevorderend beleid voorop moeten stellen. Dat doen we ook als PLC. En dat vind ik eigenlijk zo dat de hele Raad moet doen, maar dat twijfel ik ook niet aan. We kunnen alcoholgebruik niet verbieden, maar wel preventief inzetten op overmatig gebruik. En we gaan natuurlijk voor een gezonde gemeente. Dat is buitengewoon belangrijk. Draagvlak daarvoor moet vanuit de bevolking vooral zelf ontstaan. Strengere regels helpen niet en bovendien hebben we geen noemenswaardige hinder als gevolg van die paracommercialisering. Dus wat doen we dan? Of wat zijn we aan het doen? Dan zeg ik mijn hoofdpuntje, heb ik gehad, zou je kunnen zeggen. Dan pik ik nog een paar punten van die detailopmerkingen over de rest van de APV. Ik heb voor mezelf opgeschreven de Skybeamer. We hadden nou een gelegenheid om daar iets mee te kunnen regelen in de APV. De huis-aan-huissticker heb ik nog genoemd. In verband met reclame wordt toch weer meer, valt mij zelf op, en ik hoor het ook van anderen, dat toch meer allerlei reclame toch weer gewoon in de brievenbus gestopt wordt. Hebben we ook nou de gelegenheid voor om daar wat mee te doen. De verkiezingen is al genoemd, herhaal ik niet. Maar ook wat mij opvalt is dat er inderdaad ook, als ik het goed heb, sandwichborden regelmatig verschijnen, ook met allerlei reclame. Ik heb ooit begrepen dat dat min of meer gegund is of gedoogd wordt en dat de Schouwburg daarmee inkomsten heeft, maar volgens mij loopt het een beetje uit de hand. Dat moeten we hier ook regelen, neem ik aan. De winkelwagentjes zijn weg, weg uit de tekst, terwijl daar ook nog best wel wat overlast door ontstaat. Binnenkort is er een systeem, geloof ik, dat de wagentjes niet verder meer rijden. Daar komt er eigenlijk een moment aan als ze een bepaalde, laten we zeggen, diameter rondom de supermarkt. Dus dat zal zich misschien zelf oplossen. Maar evengoed is mij niet duidelijk waarom het weggenomen is. Ik pak er nog één. Die is eigenlijk ook al genoemd door de heer Graat. En ik hoorde hem net hier aan de rechterkant ook noemen. Nee, nog niet publiekelijk. Nee. Nee, ik hoor het in mijn oor. Nee, dat gaat over in het onderwijs. Natuurlijk is daar moet je daar heel voorzichtig mee omgaan. En bij jongere mensen moet je natuurlijk geen alcohol. Maar om de school te verbieden met allerlei activiteiten. Ik denk gewoon al heel simpel aan de horecaopleiding van het ROC. En scholen worden ook met bezuinigingen geconfronteerd. Worden opgeroepen om contractactiviteiten te doen. Wat doen dan ROC's? En ook in ieder geval beroepsonderwijsinstellingen die iets met horeca van doen hebben, maar ook anderen wel. Die bieden een totaalpakket aan ondernemingen om cursussen te volgen. Dat is inclusief eten en drinken. En dan, ja, wie zijn wij dan om dan te verbieden? Dus dan mag er nou van de ene moment op het andere mag er geen alcohol meer geschonken worden, terwijl dat toch usance is. Dus er zitten allerlei spanningen op. Ik wil het daarbij laten. Ik weet niet of u mijn idee gehoord hebt om de andere detailvraag, om die nog gewoon even schriftelijk in te dienen en dat daar dan een antwoord op komt. En dan kunnen we, ik heb het idee dat het toch nog wel een raad, een C-stuk zal gaan worden. Dan kunnen we daar nog ons voordeel mee doen. Dat is het voorzitter. Dank u wel.
Met dank. De heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Een zekerheid en van groot belang is het dat er taken en regels zijn vastgelegd binnen een gemeente. Het had voor ons wat minder mogen zijn. Mijn linkerbuurvrouw heeft er ook al aan gerefereerd, want we streven toch na dat er minder regels opgesteld worden. Ook dienen de regels die we opstellen gehandhaafd te worden. Hoe zit het met de capaciteit van onze handhavingsafdeling? En mogen wij op gezette tijden van u vernemen wat de handhaving zo al oplevert aan gehandhaafde zaken, maar ook waar de handhaving tekort komt? Verder over de inhoud, zijn de indieners van de brieven handelend over de sluitingstijden van met name de tennispaviljoens naar behoren geantwoord? En nog belangrijker, was men tevreden met uw antwoorden? Het krabietschieten, daar hebben we het net al even over gehad. Toch wil ik dat nog even noemen. Wij zien graag gehandhaafd het krabietschieten tussen overdag 's morgens 10 en in de middag 18 op Oudejaarsdag en geen uitbreiding naar de nacht. Voorgesteld wordt onder artikel 2, dubbele punt 73, kleine a, om krabietschieten mogelijk te maken tussen 10 en 24 uur en op 1 januari tussen 00 en 02:00 uur. En verder spreekt u over krabietschieten buiten de bebouwde kom, terwijl voetbalvelden waar met krabiet geschoten wordt in de bebouwde kom liggen. Dit vraagt naar onze mening ook om een aanpassing en laat het schieten met krabiet overdag plaatsvinden, zodat men mens en dier in elk geval de donderslagen in de avond en nachtelijke uren niet aan hoeven te horen. Verder een verzoek voor kleine evenementen, een zeer terughoudend beleid voeren in het heffen van leges. En zeker daar waar goede doelen gediend worden. Tot zover in de eerste termijn.
Met dank. Ik ga verder bij de heer Kila.
Dank u wel. Het is ons duidelijk. Een aantal zaken zijn al gezegd door de andere fracties. Wij vinden het in ieder geval een goede zaak dat hier verschillende wijzigingen gecombineerd worden. Het is ook duidelijk waar deze nieuwe set regels vandaan komt. Opvallend is wel naar ons gevoel dat het alcoholgebruik door jongeren gekoppeld wordt met de openingstijden van de horecagelegenheden. Daar is wat een en ander over gezegd en daar heb ik zo ook een vraag over. En opvallend is dat het voorstel blijmoedig begint met de stelling dat het doel is om regels te verminderen. En met name dat laatste ben ik niet helemaal van overtuigd. En dus ook nog zeg maar de reacties van de andere fracties horend, vraag ik me af of we met dit voorstel niet een klein beetje doorschieten en wellicht regels maken voor zaken die tot nu toe geen probleem waren. En ik sluif een heleboel vragen van mezelf over. Maar ik wil wel benadrukken dat ik denk dat sportverenigingen een sociale taak hebben, een taak in de samenleving. En het is ook door de inspreker al aangegeven dat de 6 keer wellicht toch te beperkend is. Ook hier moet je afvragen. Was daar nou sprake van overlast? En regel je dingen omdat je denkt dat je dingen moet regelen? Of regel je ze omdat het in het VNG-voorbeeld staat? Ik denk dat wij de vrijheid hebben om daar op verstandige manier mee om te gaan. En ik zou er voorstander van zijn in plaats van een discussie te voeren over of je wel voldoende BOA's hebt, ja, of te vragen of je überhaupt die regel wel in moet stellen. Dat lost de zaak in de basis op. Hoef je ook niet na te denken over leges en toestemmingsprocedures. Ik denk dat het allerlei ongewenste bijeffecten heeft. Klein, we leven allemaal wel verder. Maar tegelijkertijd denk ik dat het verstandig is om je af te vragen of je dit echt moet regelen op de manier zoals het nu voorgesteld is in het matrixje. Even kijken. Dus ik had wat vragen over hoe strikt ga je handhaven, maar die vragen zijn nog min of meer gesteld. Dus ik ben benieuwd naar de beantwoording op dat vlak. Dan nog even een punt in het kader van de regelgeving rond reclameuitingen. We hadden schijnbaar een regel rondom lichtreclame. Laat dat zo zijn. Ik heb daar niet direct een mening bij. Maar om dan opnieuw de regel nu uit te breiden en daarmee dus extra regels te creëren rondom handelsreclame, heb ik het gevoel dat dat dan wellicht weer een stap te ver is. Moest je dit regelen? Los je hiermee overlast op? Wat is precies de achtergrond van zo'n regel en willen we dat wel? Er zijn een aantal suggesties gedaan, VVD onder andere, en ook door de inspreker. Het lijkt wellicht een goed idee om die publicatie van uitzonderingen van verenigingen te publiceren. Als je dan dat toch wilt regelen, dan is die publicatie wellicht handig. Dus dat kunnen we onderschrijven. Maar het liefste zouden we zien dat zowel de tijden als het aantal keren per jaar soepeler gehanteerd wordt als het nu in het voorstel staat. Tot zover.
Met dank. De heer Hagemeijer.
Dankjewel. In ieder geval dat aangepakt wordt dat we zorg hebben over drankmisbruik, met name onder onze jongeren. Dat is evident en dat is ook goed dat dat geregeld is. Wij hebben sympathie voor het idee dat, staat ook in de stukken, dat verenigingen een hele belangrijke plek in onze maatschappij hebben. En dat dat betekent in dit stuk dat het dan wel heel erg strak gehanteerd gaat worden. En ik denk dat dat een ongewenste situatie is. Dus wat ons betreft sympathie voor het voorstel van de VVD. Zo waar. Hebben wij dat ook een keer? maar in ieder geval, waar het ook om gaat, is de handhaving van het hele verhaal. Bij alles wat we doen is toch handhaving een van de belangrijke elementen. En daar zien we toch wel wat op ons afkomen. Dus waarvoor zou je nou in hemelsnaam zo'n heel circus op touw zetten als je het wellicht niet zou kunnen bemensen, zeg maar. In eerste.
Met dank. De heer Poel.
Ja, voorzitter. Ik dacht bij de voorbereiding van dit stuk, laat ik eens niet vanuit mijn vakachtergrond in detail gaan treden. Laat dat de anderen doen. Dus ik heb me in die zin beperkt ook tot de hoofdlijn van deze wijziging. En die hoofdlijn was inderdaad van hoe, even los dan van de 16 plus of 18 min, was om ook evenwicht te zoeken tussen de commerciële horeca en de paracommercialiteit die erachter zit bij onze wijkaccommodatie, sportverenigingen en dergelijke. En toen ik vorige week hier zat bij de themabijeenkomst en we een uitstekende uitleg kregen, toen dacht ik wel van God, Jacobs Weesterloop, we hebben ooit gezegd, ik geloof in het begin van deze periode, maar ook aan de vorige periode, dat we steeds meer wilden gaan werken aan minder regelgeving. En ik had het idee dat het steeds meer regelgeving wordt. Dus in die zin heb ik niet alleen sympathie voor wat mevrouw Angervaar naar voren bracht, maar heb ik zoiets van, ja, maken we onszelf niet moeilijker als het makkelijker kan. En ze gaf zojuist al de voorzet, want waar is inderdaad de eigen verantwoordelijkheid van de sporters, de mensen die wijkaccommodaties bezoeken. En brengen we die niet hierdoor meer in de problemen. De inspreker, de heer Prinsen, had het er ook al over. En in feite volgde dat ook al een beetje uit de zienswijze van Siol. Dat is niet alleen een voetbalclub, maar die stelt bijvoorbeeld de kantine ook beschikbaar voor andere activiteiten. Waardoor die in de knel komen. Moet je dat allemaal op gaan lossen met ontheffingen? Nou, dan zie je net het voorbeeld al. Heb je een wat bredere accommodatie, dan kom je al in de problemen met die 6. Dus we gaan de ene regelgeving gaan we op laten volgen door de andere regelgeving. En vervolgens zien, denk ik, onze burgers dadelijk door de bomen het bos niet meer. Dus ik vraag me af in hoeverre we dit toch niet makkelijker aan kunnen pakken. Het was voor ons ook een dilemma. Van ja, God, is het dit nu? Ik had daar ook mijn vraagtekens bij. Vorige week werd het keurig uitgelegd. Had ik het idee van, nou, volgens mij heeft men een goede mix gevonden. Vervolgens zie je toch weer brieven, mailtjes en ook stukken in de krant van tennisverenigingen die zeggen, ja, dit is het hem toch niet, terwijl de sluitingstijd al verruimd was. En als je dan inderdaad hoort of luistert naar wat mevrouw Angervaar naar voren brengt, dan denk ik van, kun je het veel makkelijker invullen. Ja, het karbietschieten, daar ga ik verder niet op in. Daar hebben we het vorig jaar over gehad en ineens was het met een pennenstreek weg. Maar het komt nu weer terug, ondanks het verhaal van de heer Jacobs, maar het antwoord lag er al. En de heer Graat die merkte inderdaad ook terecht wat op, want mijn collega-commissielid die vroeg zich ook af van God, hoe moeten we dat zien bij artikel 2.6, ook in het kader van een stukje persvrijheid en CQ-censuur. Het staat er allemaal zo strak. En nogmaals, vorige week heeft u het allemaal keurig toegelicht. We gaan er soepel en flexibel mee om. ja, dat moet dan ook gebeuren door die BOA's, die daar dan ook flexibel en soepel mee omgaan. En daar hebben we ook wel eens wat andere geluiden zonder nu allerlei etiketten op te moeten plakken. En ik vraag me af op het moment dat men zo strikt in de leer wordt opgeleid, hoe flexibel men dat kan toepassen. Dus nogmaals, ik heb in algemene zin toch wel wat moeite met de kerstboom die we hier in deze tijd aan het optuigen zijn. En ik denk dat, dat u eerst maar eens moet aangeven hoe u hiermee om wenst te gaan. Ik ga er ook van uit dat we dit evalueren en misschien wel sneller als noodzakelijk is.
Met dank. Nou, een hele waslijst vragen. Aan u de kunst om ze zoveel mogelijk te beantwoorden. Ja. De heer Hillenaar.
Ja, dank voorzitter.
En dan misschien ook, de insprekers hebben ook een aantal vragen gesteld. Misschien is het goed om daar als portefeuillehouder ook op te reageren.
Dank dat u me daar nog aan herinnert, maar ik had het keurig meegeschreven.
Prima.
Maar misschien toch eerst even iets vooraf, want aan sommige insprekers denk ik, het is wel jammer dat u die avond gemist heeft, of insprekers zeg ik, commissieleden, die avond gemist heeft waar meneer Poel het ook over had, waar mevrouw Angevaar ook aanwezig was. Want dan had u in ieder geval het dilemma waar we wel voor gesteld zaken misschien iets meer nog beleefd. Ik denk dat mevrouw Angevaar het ook goed schetste, je moet een heleboel verschillende belangen proberen in een evenwicht te brengen. En dat moet je doen in een context waarvan je zegt, ja, hadden we eigenlijk wel een probleem? Ging het dan zo slecht? En als ik daar nee op antwoord, dan is uw vraag misschien terecht, waarom doe je dit dan allemaal? En nu beperk ik me even tot de drank- en horecawet. Maar dan is het simpele antwoord daarop, omdat de wet ons nu een aantal dingen voorschrijft. De wet schrijft ons voor dat we schenkingstijden hebben te formuleren. Dat je daar andere formuleringen bij kan vinden, kom ik zo op. Maar er moeten een aantal dingen gewoon geregeld worden die in het verleden op een andere manier ook geregeld waren. En dat zou ik eigenlijk heel erg dik willen onderstrepen, want dat heeft u misschien niet zo scherp op het netvlies. Maar alle paracommerciële inrichtingen hebben een vergunning. Daar gelden nu openingstijden voor, gelden door het schenkingstijden is nieuw. Daar gelden afspraken over wanneer schenk je als daar jeugd is, als daar mensen zijn. Daar gelden specifiek voor sportverenigingen, hebben bonden vaak reglementen gemaakt. En clubs maken dus in dat bestuursreglement afspraken. En eigenlijk is wat we hier gedaan hebben, een soort indikken, een soort extract maken van welke regels gelden er nu op dit moment in al die vergunningen voor paracommerciële instellingen. En dan doe je dat op een manier dat het moet met een algemene regel. Dat is wel een opdracht die de drank- en horecawet ons stelt. En wij denken dat we hier, zonder dat je ooit iedereen helemaal tevreden kan maken, maar dat je hier wel degelijk een hele goede middenweg in hebt. Ik nog eventjes de illustratie. De voorzitter geeft u denk ik zo het woord. Als je kijkt naar...
Het was me nog niet opgevallen, maar ik ben blij dat u...
De VNG heeft...
Maar u bent ook nog niet stilgevallen, dus...
De VNG heeft een model uitgebracht wat onnavolgbaar is, zou je bijna kunnen zeggen. Om ook aan te geven hoeveel keuzemogelijkheden er zijn. Dat telt op tot, ik geloof, 40 modaliteiten waar je uit kan kiezen. Heel systematisch en er zit veel denkwerk achter. Maar dat eventjes om aan te geven hoe complex de afwegingen op zichzelf zijn. Ik vind dat we er in die zin met drie gemeentes goed in geslaagd zijn om dit voorstel te doen.
De heer Jacobs, een interruptie.
Ja, ik wilde juist even inhaken op die brief van de VNG. Daar staat de letterlijke tekst in. Brief van de VNG: bij dorps- en buurthuizen is de sociale interactie tussen bezoekers vaak een belangrijk onderdeel van de activiteiten. In gemeenten op het platteland vervullen dorpshuizen, en ik denk dat we daar hierover spreken, vaak de rol van verlengde huiskamer. Regelmatig is daar ook geen reguliere horeca in de omgeving aanwezig, of geen reguliere horeca die een reëel alternatief biedt, zodat er geen sprake is van oneerlijke mededinging door dergelijke dorpshuizen. Dan is er ook geen aanleiding om een dergelijke dorpshuizen strikte beperkingen op te leggen. En dan
maar dan is mijn wedervraag aan meneer Jacobs. Want dit vinden wij ook allemaal. Dit vinden wij echt allemaal met z'n allen. En breng me nou niet in de positie dat wij zeggen, het interesseert ons geen barst en we gaan eens lekker strenge eisen stellen. Ze mogen tot 12 uur 's avonds schenken. Dat is daar streng aan.
U heeft de microfoon. Was u klaar met uw interruptie? Want u onderbrak hem dan wel als u nog niet klaar is.
Wil ik dan even een antwoord opgeven. De portefeuillehouder die zei dus dat een algemene regel toegepast werd. En ik denk dat je dat juist niet moet doen.
De heer Ellenaar.
Ja, maar daar komt mijn dilemma om de hoek. Ik zou dat het liefste geef je iedereen de maatwerkvergunning. En dan doe je iedereen helemaal subtiel recht. Maar dat is 1, niet te handhaven. Maar 2, is het niet wat de wet ons nu voorschrijft. Wij zullen regels moeten stellen over de schenktijden. Dus, en ik denk dat wij, dus het aantal brieven wat we ontvangen hebben, vind ik op zichzelf echt te overzien. En is ook heel goed het hoofd te bieden. Ik denk dat je met die tennisverenigingen, kijk, de eerste vraag die je moet stellen, vinden we het dan zo normaal dat een tennisvereniging, moet die dan per se tot 3 uur kunnen schenken? Ik vind dat er echt een vraag is die aan jezelf en als raad ook mag stellen. Maar als zij kunnen aantonen dat ze gedurende de competities vaker tot na 1 nog bezig zijn, nou dan gaan we daar in de sfeer van sluitingstijden sowieso iets over kunnen regelen. Want dat kunnen we dan gewoon, dat kunnen we dan gewoon toestaan in een beleidsregel. En als we dan met elkaar ook nog zouden vinden dat er wat gedronken moet worden, dan kun je daar in de sfeer van je ontheffingenbeleid met een beleidsregel, denk ik, prima een oplossing voor vinden.
De heer Kila wil erop reageren.
Dank u wel. Hoe ziet u dan zeg maar dat maatwerk wat u net noemt voor bijvoorbeeld zo'n tennisvereniging?
Ik wil eerst overtuigd worden door die tennisvereniging over hoeveel dagen het dan allemaal precies gaat. Waar ik voor wil waken is dat we door hen tegemoet te willen komen. En het uitgangspunt is eigenlijk geweest, iedereen moet zo ongeveer kunnen blijven doen wat hij deed. Maar we gaan wel de grenzen die golden nu ook strenger laten gelden. Dus voor die bijzondere bijeenkomsten en dat soort dingen. Maar voor een tennisvereniging, als blijkt dat in een beperkt tijdvak is, kunnen wij met ontheffingen prima uit de voeten. En daar kan ik speciale regels voor maken in de beleidsregels die de burgemeester stelt op basis van deze verordening.
De heer Kila nog een keer.
Maar waarom zou je de regels precies zo strak maken dat je voor die verenigingen meteen met ontheffing aan de slag moet? Dat is een stukje bureaucratie waar niemand gelukkig van wordt. Als je ze net iets ruimer zet, dan heb je waarschijnlijk een enorme bult aan ontheffingen niet meer nodig.
Nee, maar dat moeten we gewoon niet doen. Dan moeten we gewoon niet doen wat de wetgever zegt. Dan moeten we gewoon geen schenkingstijden opnemen. Kijk, ik zou het heel merkwaardig vinden als wij hier als raad gaan zeggen, iedereen mag dan tot 3 uur bij wijze van spreken schenken, want dan kan alles er binnen vallen. Nee, maar dat is wel een consequentie als ik lees dat tennisverenigingen zeggen dat ze vaak met regelmaat tot 1:30 tennissen. Nou, dan moet je nog omkleden en een biertje drinken.
De heer Kila.
Hebben wij een overzicht van die verenigingen waar dan die problemen zitten? Is dat groot of is dat klein? Ik hoor in ieder geval dat mensen daar toch echt nu tegenaan lopen. En als dat een heel algemeen probleem is, dan moet je toch afvragen wat je dan precies regelt.
Nee, en dat is op zich jammer, vind ik, aan de discussie. Want nogmaals, ik sta voor wat we hier aan regels neer hebben gelegd. Het geldt voor de tennisverenigingen. Nou, dat zijn er volgens mij in onze gemeente 4, als ik het goed tel. Haps, Beers, nee, 3 zelfs. Ofwel 4. 4. Waarvan sommigen nu een geldende vergunning hebben die toch ook echt maar tot 1 uur duurt. Dus wat dat betreft leggen we ze niet eens nieuwe eisen op. Hè? Dus ik blijf er een beetje op hameren dat we even vergeten dat er nu voor al die paracommerciële instellingen al vergunningen gelden. Met daarin opgenomen openings-, sluitingstijden en bepalingen over alcohol. En daar proberen we een middenweg in te varen. En ik denk dat als een wetgever aan je vraagt om dat aan een verordening toe te vertrouwen in algemene regels, dat je dan ook wel het lef moet hebben om te zeggen, en dan nemen wij ook stellen we ook een norm van een tijd die wij acceptabel vinden. En dan vind ik dat je, als je door de week van 5 tot 12 alcohol kunt drinken, ja, laten we wel wezen, en dan heb ik het over sportverenigingen, je gaat daar ook om te sporten. Het is niet een kroeg waar je toevallig kan tennissen. Het is een tennisvereniging waar ook geschonken kan worden. En daar gelden dan sluitingstijden bij. En ik denk echt dat als ik met die tennisverenigingen goed rond de tafel ga, en ik krijg al door dat het om een heel beperkt tijdvak in het jaar gaat, die wedstrijden die te lang duren, dan kunnen wij daar een regel voor stellen in de beleidsregels. En volgens mij komen we daar dan prima mee uit. Dan kunt u zeggen, waarom heb je dat dan nog lang niet gedaan? Ja, dat is...
De heer Jacobsen, interrupt.
Misschien dat ik een hint mee kan geven. Die tennisverenigingen waar we dan hier nu over spreken... en die zijn voornemens de gestelde tijden te overschrijden... leg hun dan een meldingsplicht op van tevoren, dat ze dat van tevoren aangeven.
U schiet me net iets te snel in de oplossing. Ik wil gewoon met die tennisverenigingen rond de tafel om eens goed te inventariseren over hoeveel avonden hebben we het nou eigenlijk precies. Laat zich dat echt helemaal niet in die regels drukken. En daar waar dat niet kan, kun je volgens mij met je beleidsregel prima uit de voeten. Dat doe ik liever dan te sleutelen aan de algemene regel. Want die algemene regel, daar kunnen de meeste verenigingen gewoon heel goed mee uit de voeten.
Mevrouw Angevaren.
Nou, wellicht kunt u dan nog wat nader ingaan. Wat dan voor u de nutte noodzaak van die strakke vensters is. Van 5 uur 's middags tot 12 uur 's nachts.
Heel
nou, daar zit een hele praktische noodzaak. Is juist vanwege handhaving. Dat als je werkt met tot na de laatste wedstrijd. Dan is die laatste wedstrijd altijd net geleden geweest. Hè? Als de handhaver komt. Ik bedoel, dat weet je dan namelijk gewoon niet. Hoe laat de laatst geweest gespeelde wedstrijd is. En die is ook niet gelijk. Die is voor iedere vereniging en voor iedere paracommerciële instelling... is het maar de vraag wanneer hun laatste activiteit was. Dus dat is voor een handhaver heel lastig. Maar twee, en die ligt eigenlijk veel meer in de rechtstreekse bedoeling van de drank- en horecawet... is dat we wel uitgedaagd worden om een norm te stellen. En die norm die heeft in zich ook dat we het toch minder normaal gaan vinden... dat er altijd en overal... alcohol aanwezig is en gedronken kan worden. Het hoeft door. Je mag ook tegen elkaar zeggen, is het dan zo normaal dat je op doordeweekse dagen voor 5 uur 's middags alcohol drinkt? Want in de wetenschap dat daar vaak jeugd bij is. Dat is best een norm die je met elkaar mag uitspreken. En ik ben vorige week hier dit uit met ouders. Daar word je nog eens op indringende wijze ook door een jeugdarts erop gewezen met foto's van hersenschade. We weten steeds meer over de schade die alcohol toebrengt aan hersenen in ontwikkeling, aan jeugd dus, in de puberteit. Het lijkt wat dat betreft een beetje op de rokendiscussie van 10, 15 jaar geleden. En nu we meer weten, moeten we ook daar iets mee. Dat is de oproep van de drank- en horecawet eigenlijk. Dus ik vind dat we tijden moeten noemen, één vanwege de handhaverheid, voor de duidelijkheid voor iedereen, maar toch ook wel omdat we eigenlijk best een norm mogen stellen. Ik was gewoon
nog. U bent nog steeds aan het woord en volgens mij zijn nog lang niet alle vragen beantwoord.
Nee. Ik ga naar deze preek.
De heer Siroen, toch met een interruptie.
Ja,
u bent
ja
niet
dan een korte interruptie op dat algemene deel. U straalt uit dat toch inderdaad door die strenge normen, door de strenge regels, dat het dan beter gaat worden. Ik heb in mijn begin aangegeven dat dat vooral intrinsiek bij mensen moet zitten. Dat moet vanuit de mensen zelf komen. Mij schiet dan ook meteen het voorbeeld van het drugsgebruik. Dat neemt ook niet af, dat neemt toe, is zelfs verboden. Maar het wordt alom en breed gedaan. Dat kan ook niet met regels, daar hebben we zelfs een verbod op zitten. En het gebeurt. En dan denk ik toch dat je daar meer vanuit de mensen en met daar moeten we volgens mij een oplossing. Of het...
Nou, als ik daarop mag reageren. Eén, ja. Het is... Zeg ik nogmaals, het is geen strenge norm. Hij is, als je hem, ik denk, neem de moeite en vertaal hem eens naar 80-90% van de huidige paracommerciële vergunningen. Dan zul je zien dat die er allemaal binnenvallen. Dus het is geen echte strenge norm. Het is wel een publieke, heldere, uniforme norm. Maar dan wordt die filosofisch of pedagogisch. Wat helpt, streng ja of nee? Daar komen we niet helemaal uit, maar ik vind het roken wel een mooi voorbeeld. Van door die publieke norm van niet roken in publieke gelegenheden. Dat is een van de meest succesvolle interventies als het gaat om gezondheidswinst door een strenge norm te stellen. Dus ja, daar kun je over van mening verschillen. En daar kom je waarschijnlijk ook nooit helemaal uit. Maar ik wil er wel aan appelleren dat er in het hele alcoholdiscussie wel iets aan de hand is. Dus dat wil ik maar gezegd hebben.
Ga er verder.
Goed, dan kom ik bij de inspreker. Meneer Prinsen van de MFA, de Agaat. Ja, ik denk dat u ook aanslaat op de nota van zienswijze, waar het wat mij betreft ook inderdaad wel heel strak staat. De regel is gesteld eigenlijk per vereniging. Zo is hij denk ik opgebouwd. En dan is de MFA, waar het een verzameling van verenigingen is, is eigenlijk dan weer de uitzondering. En die zou wat mij betreft ook in beleidsregels een plek kunnen krijgen. Want ik zou het heel wel denkbaar vinden dat als jij meerdere verenigingen herbergt, die daar op basis van de regels eigenlijk recht zouden hebben op hun zesmaal feestjes, dat dat dan ook meerdere malen geaccommodeerd zou kunnen worden door een MFA. Of het nou daar gaat is, of zoiets als bij Siol, waar ook meerdere verenigingen, in ieder geval meerdere activiteiten, ondergebracht worden. Ja, inderdaad. Dus daar zou je, volgens mij kun je daar prima een mouw aan passen.
Maar even voor de helderheid, hè, want de raad stelt natuurlijk de APV vast en u neemt de ruimte om beleidsregels vast te stellen. En waarschijnlijk is dat wel het dilemma vanuit deze commissie. Hoe kunt u of hoe kan de raad controleren of tastbaar maken dat u bereid bent om aan die wensen die zowel de tennisvereniging maar ook daar gaat indient tegemoet wilt komen? En
ja, dat is weliswaar de beleidsregel van de burgemeester, maar die communiceer ik dan natuurlijk met u. En bij voorkeur doen we dat op zo kort mogelijk termijn. Hoewel bij die tennisvereniging ik het wel de moeite waard vind om wel even de slag te maken om met hen rond de tafel te gaan en goed te inventariseren wat nou precies het probleem is.
Maar daar kunnen we dan ook als toezegging notuleren, ook richting daar gaat waarvan u zegt meerdere verenigingen is ook meerdere mogelijkheden.
Wat mij betreft wel.
Oké.
Okay. Ja. Ja.
Even voor de verduidelijking naar de commissie toe. Ja. Gaat u verder? Oh, de heer Jacobs.
Die toezegging die gaat dan richting de agraat. Maar goed, u noemt zelf net al een andere
als voorbeeld
gebouw op Siol. En daar wil ik dan toch ook graag de Burcht in Linden bij u onder de aandacht brengen.
Nee, maar dan wordt het als ik daar ja op zeg, is het een limitatieve lijst. En dan zijn het alleen die drie. Nee, het geldt natuurlijk voor al die plekken waar meerdere activiteiten vanuit meerdere verenigingen plaatsvinden. En dat moet dan wel zuiver te relateren zijn aan zo'n vereniging. Het moet dus niet dan, u begrijpt wat ik bedoel, het moet dan niet toch zich gaan ontwikkelen tot ongewenste paracommerciële activiteiten.
De heer Kila.
Anton, voor mijn begrip, betekent dat u een gewijzigd voorstel naar de raad stuurt of is dit een actiepunt na raadsbehandeling?
Nou, ik ben nog niet aan het afconcluderen, want volgens mij moet u dat dadelijk vooral zelf doen. Maar wat mijn voorstel zou zijn, is dat je, kijk, over de APV komen een aantal wijzigingen zoals we net gecommuniceerd hebben, dus dat komt sowieso naar u toe. Ik zou in de discussie rondom de horeca eigenlijk niet willen tornen aan de normen zoals ze erin staan, maar de ruimte aan u aangeven te nemen in de beleidsregels die ik formuleer. Lukt dat voor, wanneer zitten we bij elkaar, 16 december, dan is dat mooi. Maar dat durf ik niet helemaal te beloven. Vooral niet omdat ik denk dat je met die tennisvereniging even wat meer tijd moet nemen om dat goed in kaart te brengen. Maar dan is dat wel een toezegging dat die ruimte gezocht wordt. En dat we geen activiteiten onmogelijk gaan maken. Ik ga door naar meneer Niessen. En volgens mij is het ook gewoon zo dat ontheffingen worden gepubliceerd. Dus dat is wat u vraagt. Dat was ook uw enige vraag volgens mij, hè?
Dat gaat in een nieuwe situatie gebeuren, is dan de vraag?
Ja.
Okay.
Ja. Goed, ik ga dan de vragen één voor één langs en sommige mag ik misschien overslaan omdat we er al even bezig zijn. Even kijken, de drank- en horecawet extra middelen, nee, was het maar zo. De wetgever die redeneert eigenlijk dat we toch al zoiets als toezicht op horeca moesten hebben. Helemaal fair is dat niet. Van de andere kant, u moet zich ook bedenken als het over handhaving gaat. Vroeger werd dat gehandhaafd door 60 mensen van de keuring, hoe heet het ook weer, de warenautoriteit. 60. Dus als we die handhavingscapaciteit vertalen naar Kuik, dan kom je op 0,02 uit of zo. Hè? Dus dan doen we het al heel goed natuurlijk met drie BOA's. Zijn geen nieuwe BOA's, zijn bestaande BOA's, maar ze hebben wel een opleiding genoten.
Mevrouw Angevaar.
En de overtredingen die dan geconstateerd worden, dat gaan we afdoen met een bestuurlijke boete, dus we kunnen eraan verdienen?
Ja, dat verdienen is bescheiden in de handhaving. Maar inderdaad, de inkomsten daarvan kunnen dan naar de gemeente vloeien. Als we kiezen voor het instrument van de bestuurlijke boete.
Dat is ook wel een keuze, ja.
Maar, en dan kom je in discussies over perverse prikkels en zo. Daar doen we het allemaal niet om. Ja, de bijdrage administratieve lasten. Heel veel werk van wat nu gedaan is, ontgaat ons een beetje in het product wat naar ons toe is gekomen. Want wat er gedaan is, is dat die drie APV's langs elkaar zijn gelegd, op elkaar zijn gelegd zijn, en zijn vergeleken met de laatste model APV's en de laatste inzichten. En er is ook geprobeerd, maar dat is maar in bescheiden mate gelukt, te schrappen van wat echt overbodig is. En in dat schrappen zit natuurlijk die behoefte aan de vermindering administratieve lastendruk. Voor de organisatie is dat daar natuurlijk wel prettig dat het een en dezelfde verordening is. Het preventief handhavingsplan is er gewoon voor de zomer. Als u vraagt wat is de huidige stand, ik denk niet dat er al heel veel letters op papier staan, maar het komt gewoon voor de zomer, 1 juli moet het er zijn, ook naar u toe. Als u bedoelt met wat is de huidige stand van de handhaving, ja, dan rapporteren wij daarover in onze handhavingsjaarverslagen. Maar die gaan dan verder dan alleen drank en horeca. Dat is ook milieu, dat is ook RO. Even kijken, de tennisvereniging, ik denk dat daar wel al het nodige over gezegd is. U vraagt naar of 34D vooraf ontheffingsmogelijkheden. Het antwoord is ja, nou ja, dat is een beetje flauw. Een ontheffing moet natuurlijk sowieso vooraf worden aangevraagd. Maar u bedoelt waarschijnlijk, kan ik voor het hele jaar het alvast indienen? Dat zou zelfs heel wenselijk zijn. Ja. 34E, die 6 ontheffingen. Ja, dat is de oproep van meneer Prinsen van maak daar, ben daar niet te strak in. Maar dit is natuurlijk eigenlijk, als je de hele discussie afpelt en een beetje van die alcoholideologie afstapt, dan is dit natuurlijk de kern van de twist tussen reguliere horeca en paracommercie. Hè? Want ja, als dat geen limiet kent, ja, dan kun je natuurlijk heel veel feestjes gaan organiseren, waardoor je niet bij de reguliere horeca terechtkomt. Dus ik denk niet dat je moet zeggen, we stellen geen limiet meer. 6 leek ons een redelijk midden. En volgens mij ben ik hem met wat ik daarnet heb gezegd, dat we het per vereniging zouden kunnen gaan invullen, ook al in ruime mate tegemoet gekomen. En nee, inderdaad, artikel 234F schrijft voor dat sterke drank dan gewoon niet meer mag op school. Maar dat is dan alleen sterke drank. Dus dat betekent 15% en meer. Dus ja, die whisky moet er gewoon maar thuis gedronken worden. Ja. Ja, dus dat gaat dan echt om de borrel.
Voorzitter, mag ik...
De heer Jeroen?
Ja, moeten we daar heel absoluut op pakken? Want ik was natuurlijk ook sterke drank in gerechten bereid. Hoor ik af, zonder meer. Nee, zonder meer.
Ja, uw opmerking over de ROC is wel, vond ik wel een... Ja, het gaat om, ja, het sterker nog, het gaat zelfs om schenken anders dan om niet, toch?
Het gaat om verstrekken.
Ja. Ja, dus als je dat in je pannetje doet voor de saus, dan is dat geen alcoholverstrekking. Dus dan kom je er toch nog mee weg. Ja. Dus daar zit de ruimte dan al in de formulering van het artikel. Oké. Okay. Ik moet u heel eerlijk, maar ik ga dat dadelijk even vragen. Ik ben even niet aangehaakt op die verlichte reclame. Weten we dat? 416 is dat, hè?
Dat is wel een artikel wat gewijzigd is, hè? Toch.
Ja, daar kom ik dan zo op terug. Even kijken. De Skybeamer. Ja, daar is niet, volgens mij is daar in het verleden al heel veel over nagedacht. En daar is niet opnieuw over nagedacht, laat ik het zo zeggen. En volgens mij hebben we toen ooit geconcludeerd, al voor mijn tijd, dat er geen regels op te verzinnen zijn. En zijn die in ieder geval nu ook niet verzonnen. Zo moet ik het maar even zeggen. Ja, de huis-aan-huis-sticker, ik weet niet waar u precies op doelt. Want ik waag zelfs te betwijfelen of we daar in de APV-sfeer echt iets op kunnen regelen. Kijk, als mensen zich gewoon niet houden aan afspraken en regels die we met elkaar hebben, ja, dan moet ik bijna een boa achter uw brievenbus gaan zetten.
De heer Schroen. Nee, we hebben toch de brievenbussticker, kunnen we hier zelfs halen bij het gemeentehuis. Hè, van als mensen geen reclame in de brievenbus willen hebben, geen ongeadresseerde reclame. En daar wordt weer meer en meer, omdat daar ook nooit niks van gezegd wordt, meer en meer weer wat er van alles is, of er nou een steker op zit of niet.
Nee, maar het probleem ken ik, snap ik.
Nee, ik dacht dat u niet precies wist wat ik bedoelde, maar dat bedoel ik dan inderdaad, op die stickers op de brievenbus. En volgens mij kunnen we dat wel regelen in de APV.
Daar ben ik dan benieuwd naar.
Dit is een interne discussie. Gaat u verder met beantwoorden?
We gaan verder inderdaad.
En alternatieven worden met open armen ontvangen?
Ja. Even kijken, de sandwichborden zijn genoemd. Daar komt ook een beleidsregel voor, hoor ik hier. En de winkelwagentjes, ik denk dat die gewoon in de wens om ook wat te schrappen is gesneuveld. Of dat... Oh, die was al vervallen, eerder al. Oké. Maar goed, in ieder geval hebben we dan geen aanleiding gezien de afgelopen jaren om hem er alsnog weer aan toe te voegen. Even kijken, dan ben ik bij ABC inmiddels. Had wat minder mogen zijn, daar hebben we het net over gehad, hè, denk ik. Wat levert de handhaving op? Ja, dat is wel de bedoeling om u daar dan ook netjes over te informeren, jaarlijks, via de normale handhavingsjaarverslagen. Kabietschiet, heb ik iets over gezegd. Kleine evenementen en legers, ja, dat is al, dat hebben we in de Raad natuurlijk al vaker over gehad. En dat heeft het college ook op zich genomen om daar een goede regeling voor te treffen. En ik zal de primeur niet vermelden nu, maar we hebben daar wel een goed idee bij. Dat komt ook binnenkort naar u toe. Maar de primeur laat ik graag aan de wethouder, zal ik maar zeggen. Even kijken. Ja, dan moet ik toch geloof ik dadelijk echt naar 416, waar ik... Wat volgens mij hebben we dan inderdaad de rest al gehad, hè? 416 is... Ja, volgens mij gaat het niet om alles wat zomaar licht geeft, maar alleen dat wat tot ernstige hinder of gevaar voor het verkeer leidt. Dus dat is nogal wat.
Nee, dat was oud, hè? De nieuwe regel zegt zelfs dat alle reclame vanaf de weg verboden is. Zonder vergunning.
Dus als je nu een aanplakbiljet achter een raam hangt, dan ben je in feite in strijd met deze regel.
Oké, ik neem deze graag even mee om dus in het bericht dat ik u nog geef, ook hier nog eventjes goed naar te kijken. En u de, als we daar een reden die ik nu niet kan verzinnen, een hele goede reden voor hebben om het per se te willen, dan ga ik u die reden geven. En anders gaan we hier eens goed naar kijken hoe we dat kunnen afschalen.
De heer Kiela wil daar iets over zeggen, ondanks deze opmerking, of dankzij?
Ja, afschalen bedoelt u afschaffen, of?
Nee, nou ja, bijvoorbeeld zoals die was. Dus.
Portefeuille geeft aan dat hij daar in ieder geval naar gaat kijken en op basis van die overweging komt hij met iets. En uw signaal is helder. U was klaar met beantwoorden?
Ja, ik ben klaar, denk ik, ja.
Nee, ik ga kijken of dat zo is. De heer Graat. En dit is dan meteen tweede termijn, hè?
Ja.
Sorry. Nu moet ik weer terug naar het reglement. En nu hebben de insprekers het recht om, nou weet ik niet precies, 2 of 3 minuten nog iets tot de commissie te zeggen. Maar aangezien u de eerste termijn die tijd al niet nodig had, lijkt me niet dat ik daar het reglement op na moet kijken. Heeft u nog behoefte, naar aanleiding van die discussie, om zowel de commissie als de portefeuillehouder iets mee te geven?
Ja, misschien ontstaat er verwarring, of zou kunnen zijn. De verlenging van openingstijden betekent ook verlenging van schenktijden. Ik mag aannemen dat duidelijk is. En het MFA is een gemeenschapshuis met vele verenigingen, maar ook met vele activiteiten. Niet alleen verenigingen, maar ook vergaderingen die daar zijn en tot wel eens lang door kunnen duren, waardoor je al snel over de 24-uursnorm heen gaat, om maar zo te zeggen. Dus vandaar de vraag en dit als achtergrondinformatie. Dank u wel.
Ik heb begrepen dat op basis van de beleidsregels de portefeuillehouder dit soort gevallen gaat bekijken en daar in die beleidsregels een afweging gaat maken.
En volgens mij is dit een toezegging die zo in de commissie... Maar u wilt er nog iets op aan toevoegen?
Ja, specifiek ik, misschien? Omdat ik meneer Prinsen nu het reguliere werk hoor zeggen... Hè, dus vergaderingen zoals we gewoonlijk hebben... dat valt sowieso niet onder de ontheffingen. Dus ja, dan is daarvoor geldt wel dat 12 uur is... en half één dan de sluitingstijd. Ja.
Daar moeten we het mee doen, zou de rijdende rechter zeggen. De heer Nissen, hebt u nog behoefte om iets tot de commissie de portefeuille te zeggen? Oké, met dank. Dan ga ik nu naar de niet beantwoorde vragen en tweede termijn. En de heer Graat heeft het woord.
Ik dacht dat u twee vragen niet beantwoord had. Ik had een vraag gesteld over dat artikel 2.6, verspreiden van gedrukte stukken. Daar had ik nog de vraag bij gesteld, want als je dat leest, onder het publiek mag je dat niet verspreiden. Als je nou verkiezingen hebt, daar staan politieke partijen folders uit te delen en van dergelijke.
Als dat voorbeeld bedoelt u dan?
Als voorbeeld, ja.
Oké, ga verder.
En 2.10, dat gaat ook over het plaatsen van voorwerp op of aan de weg. En dat had ik als voorbeeld genoemd de carnavalsvereniging die op een gegeven moment daar borden neerzet van de leemkuul of iets dergelijks. Kan dat
of niet? Oké, ga verder. Met dank, mevrouw Angevaren.
Ja, dank u wel. Dank aan de burgemeester voor de uitvoerige beantwoording. Een paar opmerkingen te maken. Nog een keer benadrukken dat wij ernstig hechten aan de relatie van, tussen het doel van de accommodatie, zoals ook in 2.34 uitgebreid beschreven is, en het schenken van alcohol. Laat het helder zijn, het 50-jarige bruiloft van Toos en Arie wordt wat ons betreft niet in het doelhuis gevierd. En ik vind ook dat daar regels voor moeten zijn, zodat er ook op gehandhaafd kan worden. Maar wat ik u aan de andere kant hoor zeggen, is dat u een hele set aan beleidsregels nodig heeft om straks recht te doen aan een aantal situaties die hier geschetst zijn. En dat sterkt mij in het idee dat wij in de Raad toch met een alternatief voorstel komen. En ja, er moet een sluitingstijd zijn. Volgens mij zijn we het daar allemaal over eens. Ik denk dat die niet op 12 uur moet liggen, maar dat die om 1 uur zou moeten liggen. En als er bijzondere omstandigheden zijn, dat zijn dan mooi die uitzonderingen, die aanvragen die 6 keer per jaar die je zou doen. Want zo'n bijzonder toernooi, zoals net genoemd werd, dat is maar 1 keer per jaar. Maar ik denk dat het noemen van schenktijden voor sportclubs en paracommerciële instellingen, dat wat ons betreft niet nodig zou zijn. En dat je met een eenvoudige regel van 1 uur voor en 2 uur na de activiteit volgens mij recht doet aan dat wat je wil regelen. En daarnaast de verantwoordelijkheid neerlegt waar het hoort te zijn. En dat is bij de mensen die alcohol gebruiken, opvoeders en uitbaters bijvoorbeeld sportclubs en paracommerciële instellingen. Die ook aan allerlei regels voldoen, juist ook gericht op preventie. En daar ook gewoon een rol in moeten pakken wat ons betreft. Dus ik ga alvast een voorschot nemen. Dit gaat als C-stuk wat mij betreft naar de Raad. En wij zullen daarin met een amendement komen. Dank u wel.
Bedankt, heer Schroen.
Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder heeft met verve zijn standpunt verdedigd. Ik ben zeker niet overtuigd. Ik wil er nog mijn gedachten over laten gaan. Als ik het voorbeeld van het... Zijn voorbeeld van het roken, dan denk ik dat dat niet alleen is gekomen doordat het verboden is dat het in openbare ruimtes niet meer mag, maar dat dat vooral ook door de intrinsieke, waarden en gedachten en publiciteit die dat teweeg heeft gebracht, tot stand is gebracht. En ook in de sfeer van gezondheid. En ik mag hopen dat dat voor alcohol ook zeker gaat gebeuren. Maar ik denk tegelijkertijd dat dat niet door inderdaad de regels zoals we ze nou hebben voorliggen, dus blijf ik even bij, dat zo niet gaat lukken. En dat we het gewoon toch inderdaad iets soepeler moeten gaan doen. Maar ik wil erover nadenken, neem het mee terug in de fractie. En ik stuur dan inderdaad de detailvragen nog na.
Met dank, de heer Jacobs.
Ik dank de voorzitter voor het verkrijgen van de antwoorden. U hoeft
mij echt niet te bedanken.
Die wij gesteld hebben.
Van de vijfhoud bedoelde.
En dat gaat dan via de voorzitter.
Ja.
En meneer Schroen die wijst naar het roken. Dus dan zou het ook voor het buiten drinken worden. Dan hebben we die MFA's ook allemaal niet meer nodig.
Met dank. De heer Kila.
Ja, ik sluit me aan bij hetgeen gezegd is over de strikte handhaving van de sluitingstijden. Ik denk dat daar wat meer ruimte nodig is en ik vind het een goed voorstel om daar de schenktijden ook aan te koppelen, waarmee je het hele voorstel een stuk simpeler zou maken. En ik ben blij met de toezegging om nog een keer in gesprek te gaan met de verenigingen en met de toezegging om nog een keer te kijken naar de niet licht reclame commerciële uitingen.
Met dank, meneer Hagemeijer.
Dank je wel. Nog even een korte reactie op meneer Seroen. Ik denk dat sowieso het roken, doordat je het niet in openbare gebouwen kunt, de tijd gewoon veel korter is geworden. Dus wat dat betreft scheelt het echt wel gewoon door wetgeving. Maar goed, afgezien daarvan, het wordt een C-stuk. Nou, er zijn wat toezeggingen gedaan en we willen graag afwachten wat het straks in de raad gaat worden. En dan zullen we ons standpunt verder bepalen. Dank je wel.
Met dank, meneer Poel.
Ja, voorzitter, het antwoord op de vraag van CDA komt nog. Waar het in de kern om gaat nu en straks in de raad is hetgeen mevrouw Angervaar naar voren brengt van god, moeten we dit met zoveel regelgeving regelen en kan het niet makkelijker. En aan de andere kant hoor ik de portefeuillehouder zeggen van ja god, hoe je het ook linksom of rechtsom keert, er is een wettelijke verplichting en we moeten een aantal dingen gaan invullen en het gaat ook om de normstelling. Dat vind ik wel een zaak die ik in ieder geval mee terugneem. Dat dilemma zeg maar van regelgeving die doorslaat en aan de andere kant verplichtingen en normstelling, dat we daar zeg maar inderdaad onze lijn in moeten trekken. Ik ben in ieder geval blij dat de portefeuillehouder zegt van ja god, we gaan nu niet ook het vel over de hals trekken. Doordat we ook gaan kijken naar de verenigingen zelf, in hoeverre we daar aan tegemoet kunnen komen. Als ik dan hoor van we gaan nog eens met die tennisverenigingen praten, dan denk ik alleen van ja god, hadden we dat dan wellicht niet iets eerder moeten doen, gelet op hun brieven en noem maar op. Maar goed, dat even terzijde. In ieder geval blij met de toezeggingen die gedaan zijn, ook richting de wijkaccommodaties. En aan de andere kant ja, zien we toch weer ook in deze commissie dat we buiten de veranderingen ook op de hele APV nog ingaan. En dan vind ik het wel aardig dat de cirkel na 8 jaar rond is, want ik ben ooit in deze raad begonnen met het beplakken van bepaalde pilaren. En toen werd ik een beetje, nou ja, niet weggehoond, maar iedereen zat wat lacherig te kijken. Maar je ziet het nu toch weer in volle orde terugkomen, hè, het beplakken. En dan komt misschien die bestuurlijke boete toch weer om de hoek kijken, waar ik toen al op wees, 8 jaar geleden, toen daar die pilaren van die brug daar richting Beersenweg beklad en beplakt werden. En ik zei van volgens mij kun je heel makkelijk die mensen aanschrijven, want degene die een uiting geven van dat evenement, ja, die zijn ook daarop aan te spreken. Maar daar werd toen allemaal wat anders tegen aangekeken. Dus ik ben benieuwd hoe die verdere uitvoering daar dan van gaat. Maar dat even als aanvulling op mijn algemene verhaal. Dank u, voorzitter.
Met dank. De portefeuillehouder, voor beantwoording van een aantal vragen en opmerkingen eventueel nog.
Ja, ik ben blij dat we meneer Poel gelukkig hebben kunnen maken met het plakken. Ik zit nog eventjes met de anatomie van het over je nek, of wat was het, vel vanuit je nek, daar raakte ik even van in de war. Even kijken, ik ben 2 antwoorden schuldig aan de fractie van het CDA over de pamfletten. Ja, dat is zo'n niet gewijzigde bepaling. Dit gaat over door een college aan te wijzen plekken. Dus normaal mag je gewoon uitdelen. En als wij denken, hier gaat het de spuigaten uitlopen, bijvoorbeeld op een evenementterrein, dan kunnen we dat aanwijzen en dan kun je dus verbieden dat al die commerciële reclame op straat ligt waar je helemaal mee volloopt. Dus volgens mij is dat de bepaling. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, waarschijnlijk is dit een bepaling die bij alle 3 erin heeft gestaan. Nog is gewogen en nog steeds wel van enige waarde is bevonden. En er om die reden ook gewoon in is blijven staan. Ik kan me eerlijk gezegd niet heugen dat wij ooit zo'n plek hebben aangewezen. Maar dat zeg ik nu maar eventjes op eigen gezag. De tweede, die over de carnaval. Ik weet even niet welke bepaling u dan precies op wijst. Dat is O210. Ja. Eigenlijk hebben we dat nog niet helemaal op orde. er staan wel meer borden nu die strikt genomen niet mogen of eigenlijk vergund hadden moeten worden.
En in diezelfde categorie blijven de carnavalsborden natuurlijk ook gewoon mogelijk. Maar wat dit doet is dat je daar eigenlijk natuurlijk netjes een ontheffing of wat is het?
Ja.
Een ontheffing of een vergunning van ons voor moet hebben. En als een carnavalsvereniging die vraagt, krijgt die natuurlijk gewoon. En als hij hem niet vraagt, en dat is volgens mij de staande praktijk, dan haal hem ook niet weg met carnaval. Dit is er typisch, dat is een onbevredigende, maar dit is er typisch een zoals het tot nu toe gegaan is. Ja.
Maar u haalt hem niet weg, maar ook geen boete?
Nee.
Oké. Okay.
Ga verder. Even kijken. Ja, dan heb ik, want dan is de discussie terecht denk ik in de tweede termijn niet overgedaan en geschetst door mevrouw Angevaren. Ik heb daar mijn zegje van gedaan. Ik nodig u wel uit om toch gewoon nog eens even kritisch te kijken naar dat er voor al deze paracommerciële instellingen wel degelijk al regels golden. Dus dat in die zin is het niet bij zonneschijn in één keer met iets heel nieuws komen. Het staat nu wel onder elkaar en het staat er en we krijgen wel een opdracht van de wetgever om het ook nog veel zwaarder erop toe te gaan zien. En ik heb u proberen aan te geven dat ik vind vanuit gewoon de normstelling rondom alcohol dat ook echt de moeite waard is.
Mevrouw Angevaren.
Ja, dan nog een verduidelijkende vraag. Wat er volgens mij geregeld was, is dat er een relatie moet zijn tussen het schenken van alcohol en de activiteit van jouw instelling.
Ja.
Het opnemen van schenktijden is volgens mij nieuw. Daar zijn we het toch over eens?
Nee, schenktijden, dat moet je juist regelen van de drank- en horecawet. En dat je die ook anders kan formuleren, ja, dat geloof ik. Maar daarvan heb ik u gezegd, ja, dat levert wel weer een weinig eenduidigheid. Dan weet je, dan hangt het echt per lokaliteit af hoe de schenkingstijden zijn. Dus daarmee heb je geen publieke norm gecreëerd. En die is ook gewoon lastiger te handhaven. Maar dan zouden we de discussie over doen. Dus volgens mij kan ik het daar nu bij laten.
Dat denk ik dan ook. En ik heb al begrepen dat het een C-stuk wordt. En het maakt niet uit wie dat gemeld heeft, maar het is gemeld. Dus gaan we dit agenderen als C-stuk. Met dank. Dan ga ik met uw welvinden door naar agenda punt 7. Voorstel in zaken excellente. U bent verontschuldigd. Met dank voor uw inbreng. Wel thuis. Ik ga door naar agenda punt 7. Voorstel in zaken excellente agrofoodregio in Noordoost-Brabant. Ook daar is portefeuillehouder de heer Hillenaar voor uitgenodigd. En u bent ook verontschuldigd. Met dank voor uw inbreng. Tot ziens. Wel thuis. En het begin over links, en dat zou betekenen, de heer Hagemeijer.
Ja, kort even. Op zich is dit gewoon een goede zaak en dit kan het een en ander opleveren, die samenwerking. Zit nog wel een beetje met die periode, die 3 jaar, snap ik ook nog, omdat je dingen op moet bouwen enzovoort. Alleen ja, als we er al van uitgaan dat wellicht 2014 sowieso al weg zal vallen, is het een beetje de vraag of je nu eraan zou moeten beginnen. Dat is de opmerking die ik nog even heb. Er staat zoiets van, wordt het mogelijk nog lastiger gelet op de verkiezingen enzovoort, wisselingen van bestuur en zo. En dan vraag ik me af, gaat het dan nog iets opleveren, moet je niet later beginnen?
De heer Gila.
Ja, dank u wel. Aanvankelijk waren we aangenaam verrast door het feit dat er nu opeens een regionale visie ontstaat rondom deze regio, maar vooral noodzakelijk voor de economische activiteiten die in ontwikkeling zijn rond de bedrijventerreinen. Dus als zodanig vonden we dit een heel bemoedigend plan. Tegelijkertijd moet je dan vaststellen dat het eigenlijk niet zozeer een plan is wat authentiek hier uit de gemeente komt, maar meer een soort samenwerking is met nog 19 andere gemeentes waarin Kuik meegaat. Hè. Dus dat roept dan toch de vraag om waarom nu pas in Kuik en niet eerder. Tegelijkertijd vindt op zichzelf wel een goed voorstel het feit dat je ook in de regio oriënteert. Maar je gaat nu beginnen met 3 euro per inwoner in te leggen. Dat wordt een potje van 2,8 miljoen geloof ik of zo als je alle posten bij elkaar telt. En dat gedurende 3 jaar lang is een significant bedrag lijkt het. Verdeeld over 20 gemeentes wordt het dan toch weer aanzienlijk verdund. Als je op de website kijkt en je afvraagt van wat gebeurt er nu al in Kuik, dan blijft het akelig leeg. En dat roept dan toch eigenlijk wel op, is dit dan de manier waarop je mee moet doen om die lokale identiteit te ontwikkelen? Je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, wat doen wij nou specifiek vanuit Kuik met de inbreng van Kuik om die doelstellingen waar we toch wel een beetje een achterstand hebben, durf ik te zeggen, rondom die profilering, om daar daadwerkelijk stappen te zetten. En zouden we die stappen maken met regionale partijen? Of wordt het een sterk verwaterde aanpak waarbij we het een beetje in het midden laten zien met initiatieven gaan komen? Dan worden we bijvoorbeeld bedrijven als de kennisinstelling uitgenodigd. Dus wat doen we nou om dan in die 3 jaar, wat dan een dat lang is als je naar verkiezingen kijkt, maar wat kort is,
uw microfoon is trouwens uit.
Dat is interessant. Ik hoop dat ik nog overstaanbaar was voor de portefeuillehouder. Ja, dat vermoed ik al. Ja. De kernvraag die zich dan op nog voordoet is natuurlijk, wat helpt deze profilering om, we hebben het net gehad bij een politiek café over ontgroening, vergrijzing, het versterken van het werkgelegenheidsprofiel in deze regio, dat zijn toch een beetje de grote thema's die met dit soort van aanpakken wel geholpen zouden kunnen worden. Alleen ons gevoel is, ons idee is dat dit net te vrijblijvend en wellicht te breed is over 20 gemeentes om dan van toepassing te zijn. En dat levert enige twijfel of dit dan het juiste, de juiste manier is om dat soort zaken aan te pakken. Nog een paar afsluitende opmerkingen. Als ik dan kijk wat dan de ultieme motivatie is inhoudelijk in het voorstel om hiermee aan de slag te gaan, dan gaat het bijvoorbeeld, dat wordt genoemd, de noodzaak voor innovatie in de voedselketen, in de foodketen om weerstanden van bewoners, en dan moeten we denken aan de Q-koorts en milieudruk, weg te nemen. Dan denk je, oké, innovatie, daar kan ik nog iets bij voorstellen, maar dit lijkt haast meer een soort van politiek thema waarbij je met een met heel andere middelen als innovatie hetzelfde doel zou kunnen bewerkstelligen. En als dat legitiem is binnen zo'n set van projecten, dan moet je je afvragen of dat gaat bijdragen aan die regionale profilering. Was zo een van de voorbeelden. En ook die andere voorbeelden vond ik nou niet buitengewoon sterk om uiteindelijk toch heel erg enthousiast te worden van het voorstel wat hier neergelegd wordt. Ja, daar wilde ik het even bij laten.
Bedankt. De heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Een ander geluid vanuit deze hoek. Voorzitter, wij zijn groot voorstander van de voorgestelde samenwerking. We zullen het zeker op prijs stellen op gezette tijden te vernemen wat men zoal bereikt met de samenwerking zoals voorgesteld. Nu al duidelijke doelen stellen is wellicht te veel gevraagd. Daarom zou het ons welgevallig zijn via een tijdpad kunnen waarnemen wat er zoal wordt bereikt. Dan verder eens even naar de verbeelding die we bij onze stukken op de iPad hebben gekregen onder de titel Agri en Food Complex. Daar zie ik mooie bedrijven genoemd staan, PGI, Sligro, ZLTO, onder, er staat nog wel geen bedrijf, maar een belangenbehartigingsgroep. Ik zie daar ook Vos Logistics staan, ik mis daar nabuurstransport.
Bedankt. Heer Schroen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Agri-food is de groeimarkt van en voor Noordoost-Brabant, staat in de stukken. En de wereldwijde stijgende vraag naar voedsel vraagt om slim en vooral duurzame oplossingen. En de bio-based economy wordt sterk beaccentueerd. En ook ligt er een stevige uitdaging om dit perspectief op een zorgvuldige wijze te realiseren. Dit uiteraard staat er in combinatie met versterking van het maatschappelijke draagvlak, waardoor waardering en trots op de regio toenemen. Voorzitter, betekent dat ook dat we in de groeidiamant vooral op innovatie inzetten, dat bij het aantrekken van bedrijfsvesting bijvoorbeeld en onderwijs de high-tech innovatie en de werkgelegenheid centraal staan bij de deelnemende gemeentes? Belangrijk is ook dat we grip houden op de ontwikkelingen en de vraag van PLC is, hoe krijgen we dat goed voor elkaar? En dan heb ik het over de organisatie. We moeten geen optuiging van een grote poppenkast realiseren met personeel, wachtgeldverplichtingen, etc. En ook wil ik mijn kritiek herhalen bij de voorlichtingsbijeenkomsten. dat de ter beschikking gestelde middelen niet via een achterdeur gebruikt moeten worden om interne gaten te dichten van de deelnemende bedrijven, instellingen, organisaties. Veel van de voorstellen van onderwijs bijvoorbeeld horen eigenlijk bij de reguliere taken van datzelfde onderwijs. Het moet hier gaan om innovatief opplussen en weer een stichting daarbij maakt zaken denk ik diffuser en we moeten goed oppassen. Ook een vertegenwoordiging, dat is nog een suggestie van de raad, namens de raden, in de bestuursgremia is in de ogen van PLC gewenst. En ik wil daarbij refereren aan de notie van Annemarie Jartsma, de voorzitter van de VNG, die op de bestuursdagen vorig jaar heeft gezegd dat ook raadsleden in gemeenschappelijke regelingen en in bestuursgremia zitting kunnen nemen. De democratie anno 2013 vraagt dat in de ogen van PLC goed evalueren en kijken of en hoe we over 4 jaar ermee verder kunnen en willen. Wat is uw reactie, voorzitter? Dank u wel.
Met dank, mevrouw Angevare.
Ja, dank u wel.
Meneer Seroen, wilt u de microfoon uitdoen?
Dank u wel, voorzitter. De VVD Kuik staat altijd kritisch ten opzichte van regionale samenwerkingsverbanden in die zin dat nut en noodzaak duidelijk moeten zijn en helder moet zijn welke resultaten bereikt kunnen worden door samenwerking. En een onderdeel daarvan is dat wij het van belang vinden dat wanneer je daadwerkelijk geld investeert, dat ook ten goede komt aan concrete doelen die van tevoren zijn geformuleerd en niet opgaan aan nieuwe ingewikkelde ambtelijk-bestuurlijke constructen. En als wij als VVD kijken naar het voorstel wat voor ligt, zijn wij positief over het feit dat er een voorstel ligt waar de drie O's gezamenlijk optrekken, waarbij de uitvoering in de vorm van projecten in hoofdzaak ligt bij ondernemers en onderwijs. En zo hoort dat ook in de optiek van de VVD. De overheid faciliteert en ondernemers en onderwijs voeren uit. Ook kunnen wij ons vinden in de prioriteit agrofood. Dat sluit aan bij het profiel van onze regio en wij realiseren ons dat je in de huidige tijd, waarbij regio's steeds belangrijker worden, wij nu echt een regio moeten vormen. En dat we alleen door het bundelen van krachten onze regio en dus ook Kuik kunnen versterken. Stilstand is in onze ogen achteruitgang en we moeten dus investeren om nieuwe projecten kans te geven, zodat onze economie versterkt en uitgebreid wordt. We vinden overigens 1,8 miljoen euro erg veel geld en we willen de garantie dat dit geld besteed wordt aan concrete projecten van ondernemers en onderwijs. En we willen de garantie dat slechts een beperkt bedrag wordt besteed aan zogenaamde overheid of ambtelijke kosten. En graag willen wij de toezegging van de portefeuille houden dat dat ook niet gebeurt. Zoals gezegd vindt de VVD het van belang dat ondernemers en onderwijs uitvoeren. En we vragen de portefeuille op dit laatste goed toe te zien en gaan ervan uit dat hij ervoor zal zorgen dat Kuikse ondernemers goed aangesloten zijn en goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die Brabant Noordoost ook voor hen gaat bieden. En ik hoor graag hoe hij dat dacht vorm te geven. Dank u wel.
Dank. Mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. Om een agri-food regio te kunnen zijn, moeten er voldoende bedrijven in de primaire sector aanwezig zijn. Samenwerken in de regio is van belang om een agri-food een kans te geven. Wij zijn van mening dat maximaal 25% van het budget voor de uitvoeringsorganisatie vrij hoog is. Het gaat om een bedrag van maximaal 651.000 euro. Wat wordt er voor dit bedrag gedaan en kan het ook met iets minder? Worden de bestedingen van de uitvoeringsorganisatie bij de evaluatie ook inzichtelijk gemaakt? En is er inmiddels meer duidelijkheid over de verhoudingen en posities binnen de diverse gremia? In het stuk was daar nog wat onduidelijkheid over. En wij zijn benieuwd op welke wijze een en ander smart gemaakt wordt, zodat de resultaten meetbaar zullen zijn. Dat was het voor zover.
Met dank, portefeuillehouder, heer Hillenaar.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken, kan ik dat zeggen? Overwegend toch positief ontvangen, hè? Geloof ik. En met alle reden, want ik denk dat het toch wel bijzonder is
We hebben het hier wel eens gehad over die regio dat ze graag hun vorderingen vertelden. En dan duurde het soms een jaar en toen voordat we die themaavond ingepland kregen. En dat, als je nu uitkijkt, dan had dat wat tobberigs. Maar als ik gewoon terugkijk naar wat er het afgelopen jaar gepresteerd is en wat hier nu neergelegd is. Het enthousiasme wat echt vorm heeft gekregen in die drie O's, wat toch niet uniek meer is, maar wel echt bijzondere wijze van de overheid op een nieuwe manier definiëren. De overheid die faciliteert, die anderen in positie brengt, waarmee onze gemeentelijke euro's een geweldige multiplier kunnen hebben. Het valorisatiefonds is daar een prachtig voorbeeld van, waardoor we een beroep hebben kunnen doen ook op andere en Europese middelen. Ja, dat heeft toch echt heel veel energie gegeven. We hebben een dikke maand geleden nog zo weer zo'n regionale oploop gehad, waarbij allemaal vertegenwoordigers van de verschillende gemeentes, van die O's, ook aanwezig waren. En dan zie je ook starters en mensen met ideeën vertellen hoe zij geholpen zijn door dat Ondernemerslift Plus, hè, die dus dat valorisatiefonds voor ons zeg maar gestalte geeft. En dan krijg je daar ongelooflijk veel energie van. Dan is dat echt hartstikke goed. En zo moeten we er ook naar kijken. Als we hier naar kijken in de sfeer van een hele klassieke GR. En als we kijken naar, ja, maar we moeten er minstens zoveel uithalen als dat we erin stoppen. Ja, dan hoeven we er eigenlijk niet aan te beginnen. Je moet hier gewoon toch echt eventjes de kost voor de baat durven laten gaan. Je moet hier inderdaad ook wat mevrouw Angevaren zegt, die eigen ondernemers wel op wijzen. Dat er voor hen wat in zit. Dat zij echt hun voordeel kunnen doen. Met advies, met bijstand, maar soms ook inderdaad met financiële middelen en het vooruit helpen met capaciteit of met kapitaal al dan niet in natura. En ik denk dat het heel goed is dat die bedrijven daar ook echt voor hun nek voor uitgestoken hebben. In de initiatiefase heeft er ook een Kuiksbedrijf in meegedaan. Hè? In die stuurgroep zat de heer Jalal Laham van Theuwissen. Hij heeft ervoor bedankt om in het vervolg er ook nog in te gaan zitten. Maar wij zitten daar ook als Land van Kuik en als Kuik heel goed aan boord. En in die zin, en dan reageer ik eventjes, nee, laat ik het op volgorde doen, in de richting van GroenLinks. Ja, 2014 valt niet weg als productief jaar voor die stichting en voor Ondernemerslift Plus. Nee, sterker nog, daar gaan ze volop bij aan de slag. Dat tobberige over 2014 sloeg op onszelf. Hè? Waar laat je dan zo'n evaluatie en wie leg je dat voor? En dat zijn mensen die, dat zijn nieuwe raden die eerst nog eens even eerst hun eigen gemeente willen leren kennen, zeg maar. Dus dat is beslist geen verloren jaar voor het met veel energie van de wal gaan, of eigenlijk nog verder van wal gaan dan dat u net even suggereerde. Dan ga ik bij D66. Ik heb een paar citaatjes opgeschreven. Sterk verwateren, vrijblijvend, te breed. Dat vind ik jammer. En volgens mij moeten we daar gewoon nog maar eens over doorpraten. Want volgens mij is dat toch echt het verkeerde beeld van het voorstel wat hier ligt. Want hier ligt het voorstel niet van, zullen we als Kuik eens een beetje meedoen? Nee, hier ligt is een regio die een jaar of drie geleden heeft gezegd, wij moeten eigenlijk meer met elkaar. Als wij kijken naar wat de regio rondom Eindhoven voor elkaar heeft gebokst met een brainport, dan is dat toch een beetje letterlijk het lichtende voorbeeld. Dat moet je eigenlijk hier ook voor elkaar willen boksen. En dan is het zoeken naar een thema, en het ook echt vinden wat dermate verbindend is als agri-food, wat echt stad en platteland goed met elkaar verbindt, wat de unieke waarde van deze regio ook laat zien, ja, dat vind ik, dat moet je mee laten tellen.
Heer Kila.
Ik zou de laatste zijn om te zeggen dat ik niet voor samenwerking ben. Ik heb die opmerking ook niet gemaakt in het licht. Ik heb die opmerking gemaakt in het licht dat het risico zou bestaan, als je kijkt naar de huidige situatie van die cluster, dat er nog niks van Kuik zichtbaar is. En ik had het goed gevonden als er, zeg maar, naast dit algemeen ambtelijk stuk ook een soort van ambitie, doelen, uitvoeringsplan of wat voor contouren dan ook bij te bedenken zouden zijn vanuit het college daarbij gevoegd waren. Want dit is een heel algemeen stuk waar het risico bestaat dat je ambities niet waar maakt, maar wel geld erin stopt, even zwart-wit gezegd. Dat is iets wat we met z'n allen niet zouden willen. En dan is het natuurlijk handig om te weten van wat gaan we nou concreet wel doen om binnen die thema's die ondernemers aan te laten sluiten of andere partijen. Dat is gewoon een regionale invulling en daar kun je wel degelijk een soort van doelen, misschien kun je ze niet helemaal smart maken, maar je kan er wel een soort van ambitie bij formuleren in aanvulling op het algemene voorstel. En dan zou het wat ons betreft een heel stuk de goede kant op gaan.
Nee, Helena.
Nou, ik ben blij te horen dat het algemene voorstel in die zin dus wel deugt. En hier ligt nu gewoon het algemene voorstel voor, omdat we dat ook met elkaar hebben afgesproken. Dat al die 20 gemeentes dat natuurlijk gewoon proberen op zo kort mogelijk termijn ook in hun raden te bespreken. Het past natuurlijk één op één op onze eigen Kuikse visie en ook op de visie Land van Kuik. Waar het agrofood ook nadrukkelijk in staat. En ja, wij hoeven elkaar natuurlijk ook niks te verklappen als we zeggen dat we op het RBL ook volop bezig zijn met iets wat precies op deze agenda zich eigenlijk afspeelt. Dat is Theeuwse die heel graag hier naartoe wil. Dat is het open innovatiecluster waar we al vaker met elkaar over gesproken hebben. En dan is het alleen maar goed als dat als een hele regio eigenlijk zich die ambities ook. Laten we zeggen dat dan tot ontwikkeling in Kuik kan komen in een regio die eigenlijk heel erg de context biedt voor zo'n soort bedrijf.
De heer Kerskes wilde interroperen, maar met de heer Kila ook. Dus strikt formeel. Is, maar ik snap wel.
Ja, het risico bestaat natuurlijk als je roept agrofood dat je dan een heel beperkt setje met ondernemers hebt. Maar ik denk dat wij in de regio Land van Kuik heel veel bedrijven hebben die op hun manier ook bij die top horen. En ik zou er ook voor pleiten om niet alleen naar agrofood te kijken, maar ook te kijken hoe je agrofood plus zover kan verbreden. Dat je de dialoog ook met andere ondernemers aan kunt gaan en daarmee ook projecten kunt realiseren.
Maar dat is ook precies wat we aan doen zijn.
De heer Kersk, wil daar kort iets over zeggen nog?
Ja, vanwege het belang, want ik respecteer de regeling dat we maar één woordvoerder hebben. Onze zorg is eigenlijk, en het voorbeeld Theus is daar heel mooi in, daar vind ik, terwijl hij notabene in de club zit persoonlijk, dat ik vind Kuik, het land van Kuik, komt veel te weinig aan bod. Veghel, Os, Den Bosch, Bernhezen. Ik tref het op allerlei voorstellen aan en over onze regio staat hoegenaamd niet ja, de biocentrale. Ik heb het idee dat we veel verder zijn in de praktijk, maar het is ook heel belangrijk dat wij prominent in dit stuk naar voren komen. En we zijn verder, ligt dat aan onze vertegenwoordiging, dat weet ik niet. En ik vind dat een heel belangrijk punt, want het voorstel is goed, maar we moeten wel op onze eigen positie letten.
Zeker, de heer Hillenaar.
Maar dat doen we. En dat doen we volop. En ik durf u te garanderen dat we echt heel erg goed in beeld zijn in de regio en bij de provincie. En ja, ik heb eigenlijk afgeleerd, en misschien moet ik dat me dan toch maar weer aanleren, om stukken nog heel erg te screenen, zeker die regionale stukken, op staat Kuik er wel vaak genoeg in. Kijk, wat dat is. Als die ambities zo synchroon lopen met elkaar en als wij zo ons voordeel daarmee kunnen doen, gewoon puur vanuit onze economische opbouw, dan is dat een ambitie waar ik me graag vanuit die regio bij aansluit. En dan moet je, en dat is toch wat de opmerking die ik daarnet probeerde te maken, dan moeten we er wel vanaf van, komt er dan wel rechtstreeks genoeg terug naar Kuik? Want dan speel je te veel. Nee, dat begrijp ik dat het niet is. Oké. Maar ja, goed. Ik wil kijken, als u zegt ik twijfel of Kuik voldoende in beeld is. Ja, ik zeg van wel en ik ben daar eigenlijk vrij zeker van. Dat merk ik in de discussies die we hierover gevoerd hebben. Dat merk ik zowel uit bedrijven die ik tegenkom als de andere overheden. Dus als we uw zorg meer weg kunnen nemen door het wel vaker te noemen, dan moeten we dat in de toekomstige stukken ook beslist gaan doen. Even kijken. Ik weet niet of, zeg ik in de richting van meneer Jacobs, of dat lijstje, of dat plaatje uitputtend bedoeld is. Want anders had meneer Nabuurs met zijn transportbedrijf daar natuurlijk opgemoeten. Maar hij past denk ik in dezelfde categorie als de opmerking van D66 daarnet. Is het vooral innovatie, vraagt meneer Jeroen. Ja, dat is het. Het is vooral innovatie. En dat zeg ik dan toch ook nog een keer in de richting van meneer Kiela. Dat geldt natuurlijk zeker als het gaat over de hele agrosector. Daar gaat het juist om innovatie. Dus een opmerking als het wegnemen van weerstand is geen PR-reclame of campagne, maar dat is innovatie. Dat is wat we maandag hier nog gedaan hebben over geurbeleid. Dat is gewoon naar een nieuwe sector toe die toekomstbestendig is, die duurzaam is en die op maatschappelijke steun kan rekenen. Dat is natuurlijk een wezenlijke opgave voor deze regio. Geen grote organisatie, nou, daar is eigenlijk, dat is ook het adagium van deze regio, dat wordt voortdurend gezegd. Dat hoef ik niet te zeggen, want er zitten een heleboel burgemeesters die dat roepen. Vederlicht en doelgericht, dat was de tekst van in der tijd. Maar dat kun je overdrijven. Als je helemaal niks kan inleggen, ja, dan kun je ook niks voor elkaar krijgen. En daarom maken we nu die stap naar die 3 euro. Er is gezegd 25% maximaal overhead. Dat klinkt veel, maar dat behoeft wel toelichting. Kijk, we hebben gisteren nog die Berenschot dingen gezien over overhead bij zorginstellingen. Die is inderdaad lager dan 25%, maar dat zijn heel veel letterlijke uitvoerders. Voor gemeenten is het 30% gemiddeld. En waarom hier 25%? Dat is omdat er zit heel veel in advies. Als je bijvoorbeeld het Ondernemers Plus bekijkt, dan worden starters van advies voorzien. Dan zijn er mensen die de wegen proberen te effenen naar Den Haag als het gaat over regelgeving voor een bedrijf dat antibiotica vrij wil werken bijvoorbeeld. Maar daarmee wel een ander soort uitstoot heeft en daar andere eisen graag zou willen zien. Nou, dat soort dingen, wegnemen van belemmeringen die we tegenkomen, ja, dat vraagt wel adviseurs en dat is dan menskracht en dat telt als overheid. Dus het is niet, ieder mens wat er is er één te veel achter het bureau en de organisatie aan het optuigen, die is dan aan het doen waar we dit allemaal voor ingezet hebben. Maar daarmee is het wel de grens ook aangegeven in het convenant dat het nooit meer dan dat mag worden. En de rest moet dus, ik zal het geen durfkapitaal noemen, maar dat moet dus kapitaal zijn om dingen mee voor elkaar te boksen. Uw vraag, en ik had hem eigenlijk wel verwacht, over de vertegenwoordiging uit de raad. Ik zou dat bij het nieuw optuigen van een gemeenschappelijke regeling in meer klassieke zin van het woord het overdenken waard vinden. Ik vind dit nou typisch een gemeenschappelijke regeling, maar, en dat zeg ik ook tegen mezelf, waar het vooral de overheid is die ook moet leren loslaten. Bedrijven en onderwijsinstellingen zijn eigenlijk primair aan zet. En ik vraag me af of je in die context nou wel zo zwaar je dan bestuurlijk moet optuigen. Wij hebben ervoor gekozen dat eigenlijk maar op hele beperkte schaal te doen en de discussies in die portefeuillehoudersoverleggen goed plaats laten vinden. Even kijken. De garantie, zegt de VVD, dat het naar concrete projecten gaat. Daarvan heb ik de directeur van de stichting, die hoopt binnenkort ook gauw een keer naar het Land van Kuik te komen. Die kan een mooi wervend verhaal vertellen. Meneer Roel Schutte is dat. Die heeft dat nog voor 2014, dan had hij het al klaar moeten hebben in het jaarplan. Maar hij wil echt gaan werken met goede jaarplannen en de verantwoording daarover. En dat eerste jaarplan zal dus ergens in 2014 verschijnen, maar dat is dan voor 2015. En ondertussen doen we natuurlijk in 2014 de dingen die nu allemaal op de rol staan. En daar gaan we dan een keurige cyclus op krijgen, die ook verantwoord over hoe er met al die concrete projecten om is gegaan. En de uitdaging aan ons, het gaat verder dan mij denk ik, maar ook aan het college en de wethouder, economie voorop natuurlijk, om Kuikse ondernemers goed aan te sluiten, die pak ik graag op. Dat doen we ook al. En de bedrijven zelf zijn natuurlijk goed aangesloten via hun eigen organisaties. Brabantse en Zeelandse werkgevers zitten goed aan boord. En die zijn weer gelinkt aan onze eigen industriële kring. Maar ook inderdaad de kleinere bedrijven die daar niet bij aangehaakt zijn, die moeten we goed van al deze mogelijkheden op de hoogte stellen. En dat doen we graag. Ja, het is beslist zo, zeg ik, in de richting van het CDA. En dat maakt juist onze regio ook zo uniek dat we het allemaal hebben. Dus de primaire sector nog in stevige mate aanwezig. Die verwerkende bedrijven en de crossovers. Dus die breedte wordt gezocht. Hè. Dat wordt ook gekeken naar of het nou ICT, logistiek of wat dan ook is. Dat hoort er allemaal bij. Maar die primaire sector maakt wel dat we zo'n uniek gebied zijn. Dat die hele keten hier aanwezig is. En dat, nou, dat heeft u in de stukken ook goed kunnen lezen. Over de overheid heb ik denk ik iets gezegd. Worden bestedingen inzichtelijk gemaakt? Dat is eigenlijk de vraag die ik net beantwoordde in de richting van mevrouw Angevaren. Ja, dat gaat gebeuren. En dat is dan ook het instrument waarmee, als het goed is, die doelstellingen ook zo smart mogelijk worden geformuleerd. Dat is er dus nog niet voor 2014, maar dat wordt door, door de nieuwe directeur van de stichting wel met voorrang, mag ik hopen, aangewerkt. Ik wou het daarbij laten.
Met dank. Ik ga kijken of dat u alle vragen beantwoord heeft en reacties gegeven. En combineer dat met de tweede termijn. Geen opmerkingen. Aan de overkant geen opmerking. De heer Schroen?
Ja, nog een korte reactie. De portefeuillehouder zegt, wij hebben al veel met de regio, maar het is toch ook een beetje, als je naar dit concrete punt kijkt, naar ons toegewaaid, heel belangrijk gesouffleerd denk ik door Pauli, hè, die heel erg onder de indruk is van de regio Eindhoven, die overigens dan in EU-regionaal verband ook bij ons komt, dus in die zin hebben we er meer mee te maken, krijgen we er meer mee van doen, daar wel. Maar, en die was, laten we zeggen, onder de indruk van de innovatiekracht in de regio Eindhoven, dat is denk ik ook van wereldallure. Maar relatief lage marges zeiden er ook bij. En bij ons in de regio nog niet geïnnoveerd, hoewel dat ook overdreven is als je dat zegt, maar heb je veel hogere marges. Dus in die zin draait onze regio op zich ook goed. En dan moet je denk ik ook goed oog voor houden. En niet te eenzijdig, omdat dat is toch meer op een stukje toeval, zeg ik dan maar, gebaseerd als op een werkelijke, ja, laten we zeggen, gefundeerde visie. Want we hebben natuurlijk ook onze oriëntatie op Nijmegen, onze oriëntatie op Noordelijk Limburg, niet te vergeten. En daar zitten we gewoon veel dichter op. We hebben ook nog niet zo lang geleden altijd gezegd van nou, we hangen aan de laatste mem van Brabant. Dus om dan nou in één adem te zeggen, wij zijn zo gebonden aan de rest van Brabant, dat vind ik een verkeerde ontwikkeling zelfs, omdat dat niet gestoeld is. Dat is meer op toeval gebaseerd. En de kunst is denk ik toch om dat dan samen meer te profileren in de richting van ons eigen profiel en waar wij ermee willen. En gerelateerd ook aan de relatie die wij hebben met andere regio's. Dat zou ik nog even willen toevoegen.
U krijgt daar waarschijnlijk een reactie op. Met dank. Oké. Okay. De heer Lenaar, een laatste reactie.
Ja, een laatste reactie. Volgens mij doet de regio wat wij willen. En niet omdat wij het willen, maar het past wel precies. Het loopt gewoon echt heel goed synchroon. En kijk, als je het over agrofood hebt, je kan ook Nederland een agrofood regio noemen. Ik bedoel, en aantrekkelijk aan onze plek. En aantrekkelijk aan onze plek is dat we zo'n mooie combinatie als kunnen. We zitten dicht bij Wageningen, Nijmegen. En je kunt zelfs de lijn doortrekken naar Enschede. En naar Eindhoven. Dus dat zijn, als het gaat om dat soort innovatieve krachten, is dat een goede benadering. Dus in die zin kijken we niet heel eng naar Noordoost. Maar wat, en we gaan ook Eindhoven regio niet kopiëren. Maar wij zijn nou juist op zoek gegaan naar wat maakt deze plek uniek. Waar zit ook toekomst in? En dan is dit denk ik echt een heel groot goed door dit thema te kiezen. En we zijn, als we iets hebben kunnen leren van de regio Eindhoven, dan is dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zo'n context te hebben waarin je zegt van, ah kijk, dat tilt mij ook een beetje op. Een paar jaar geleden lachten we nog om het begrip Brainport en dat is een echt begrip geworden. En zo kunnen we denk ik daar hopelijk over een paar jaar hier ook van zeggen, nou, dat is het echt geworden.
Met dank. Conclusie, raadsrijp, lijkt mij, maar A, B of C stuk. Ik hoor A, ik hoor in ieder geval 1C, dus het wordt in ieder geval een C-stuk. Neem we dat zo mee. Dan gaan we door naar agenda punt 8, voorstel tot aanpassing van de organisatie van de Griffie. Wie wenst daarover het woord? En ik begin weer aan die kant. De heer Graat?
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn het inhoudelijk eens met dit stuk. We begrijpen ook de redenen hiervoor. Alleen bij het besluit vinden we het eigenlijk een beetje, zouden we een ander woordje willen toevoegen. Daar staat de werkorganisatie CGM verzoeken de begroting met hetzelfde bedrag af te ramen. Dat vinden we nogal een beetje vrijblijvend. Opdrachtgever zouden we daar graag aan bestaan. Verder inhoudelijk mee eens.
Met dank, mevrouw Ankervaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben daar het presidium al over gesproken. Kijk, de echte uitdaging had geweest dat je het echt budgetneutraal had gedaan en de oplossing echt helemaal binnen de sterkte had gevonden. Maar we kunnen wel instemmen hiermee.
Dank, de heer Schroen.
Ja, dank u wel. Op voorhand waardering voor het werk van de Griffies en van onze eigen werkgeverscommissie. We hebben gewoon ook toch een striktere scheiding nog doorgevoerd tussen organisatie, ambtelijke organisatie en Griffie. En zo hoort het ook. We hebben nog wel één opmerking of eigenlijk een suggestie. Voor wat betreft de loco zou je dat ook nog door kunnen trekken en het nog dualer kunnen maken. Of vervolmaken heb ik hier staan. De mogelijkheid ligt er nu voor het grijpen immers. We hebben qua griffiers twee collega's te weten. Eén uit Middelen Stuurt en één uit Graven. Ze werken al relatief veel samen. Dus ook de vervulling van een locotaak bij gelegenheid is ook veel meer voor de hand liggend. Kwalitatiever en efficiënter dan dan even iemand uit de ambtelijke organisatie pikken. Want dat geldt voor Beel en Graven natuurlijk ook nog. Zit daar ook nog een loco dan? Dat is mijn suggestie.
Bedankt. Ik ga verder. De heer Vermeulen.
Meneer de voorzitter. Wij kunnen met dit punt helemaal eens zijn. Er wordt ons duidelijk gemaakt dat er efficiëntie wordt nagestreefd. En gerealiseerd. En dat spreekt ons ten zeerste aan. Wij zijn er erg tevreden.
Met dank. De heer Kerskes.
Ja, ik kan kort zijn. Daar kunnen wij ons bij aansluiten. Een verstandig besluit ligt voor, denk ik. Het moet efficiënt en vooral werkbaar blijven. Ik vermoed ook wel dat we, als we zo een jaar op weg zijn, dat we er opnieuw naar moeten kijken of het helemaal voldoet. Want er gaat best veel veranderen. Maar voor de positie van de raad is het griffiewerk uiterst belangrijk, verstandig wat voor ligt.
Met dank, de heer Hagemeijer.
Waardering, helemaal mee eens. Dankjewel.
Met dank, de heer Poel.
Ja, ook van onze kant kort. Het is in het presidium gesproken en er is met de werkgeverscommissie kort gesloten, afgestemd. Dus ook van onze kant instemming met dit voorstel.
Met dank. Wie wil daarop reageren? Want volgens mij, de burgemeester is ook wat vijandig, de heer Hillenaar.
Ja, het is een drukke avond. Hè?
Samen met de griffier en de werkgevers, of het presidium, maar aan u het woord.
Ja, ja. Even kijken, jouw verzoeken, als u wil, dan maken wij daar opdrachtgever van. Dat lijkt me inderdaad ook gewoon een betere recht doen aan de verhoudingen. Want het moet niet zo worden dat wij straks alleen nog maar nederig gaan verzoeken aan de organisatie. Even kijken, het voorstel van PLC om in feite andere griffiers dan loco te maken, hè, dat is het over en weer. Ik kijk ook even naar de griffier of het überhaupt overwogen is, maar het kan gewoon praktisch ook wringen dan. Hè. Zeker als iemand langer uitvalt, je moet ook gewoon je eigen raad blijven bedienen. Dus het is, denk ik, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed, dat is even mijn primaire reactie.
De heer Schroen wil er kort op reageren.
Ja, heel kort aan anderen, want ik zie, kijk
naar de klok. Ja, kijk maar even naar de klok, ja.
Inderdaad. Nee, maar het toeval wilde inderdaad ook bij Mil en Graven, bij de voormalige ambtelijke organisatie, ook part-time functies betreft. Hier ook trouwens. Dus daar zit meer perspectief, denk ik. Maar goed, het kan misschien voor de toekomst. Want ik begrijp dat het weinig ondersteuning heeft.
Met dank, de heer Lena. Of u was klaar met beantwoorden en neemt de suggestie eventueel, of gaat u, bekijkt u nog? Oké. Okay. Nee, van de heer Schroen, wat doet u met dat voorstel?
Ik hoor hem zelf zeggen, dat is misschien iets voor volgend jaar. Dus
oké. Okay. Dan de vraag, inderdaad, is een A, B of C stuk? De vraag is of dat het een C-stuk moet zijn omdat het over persoon is. Het gaat eigenlijk over functies, hè? Dus, oké. Okay. En ik vind dan een kleine wijziging plaats die u op basis van de reactie vanuit de fractie CDA. Goed, Dan gaan wij door naar agenda punt 9, ter bespreking in de commissie. Samenwerking Land van Kuik, wilt u daar nog iets over zeggen? Portefeuillehouder Hilnaar.
Nou ja, we hebben zo recent nog bijeengezeten in Boksmeer dat ik eigenlijk geloof, dat is de laatste stand van zaken. Ik moet zeggen dat ik daar wel een beter gevoel aan overhield dan dat ik teruglees in de Maasdriehoek, zal ik maar zeggen. Dus, maar goed, dat is eventjes een, dat kan een gevoelenpeiling zijn. Maar zo, nee, ik was op zichzelf wel content met die bijeenkomst.
Die opmerking is gemaakt. De heer Kerskes.
Ja, daar wil ik wel even op aansluiten, want ik schrok ook van de pers. Maar ik denk dat ik het wel snap, want de journalist is bij het eerste deel tegenwoordig geweest. En daar klonk toch weer, en ik vond dat erg jammer, dat voortdurende wantrouwen door. En ja, dat wordt dan prominent overgebracht. Het tweede gedeelte, daar was het enthousiasme denk ik van iedereen heel groot. En ja, daar zijn ze dan niet bij. Laten we alsjeblieft dat vasthouden. En dat geneuzel van tevoren mag voor mij echt wegblijven.
Zijn er meer die erop willen reageren? De heer Schroen?
Eén klein puntje. Vanuit andere gemeentes hoorde ik dat inderdaad dat ze ontevreden zijn over de productie van de leefbaarheid, zeg maar, van de projectgroep leefbaarheid. En dat willen ze in ieder geval ook zelfs, hebben ze mij gevraagd in het regieteam de komende december agenderen. Ik weet niet hoe dat hier leeft, maar...
Wil daar iemand op reageren? Maar ik denk dat u het zelf al zegt, maar de heer Jacobs?
De leefbaarheid binnen onze gemeente is, dacht ik, ruim aan de orde geweest de afgelopen tijd. We hebben er zelfs nog 2,5 miljoen euro voor vrijgemaakt.
Ja, maar volgens mij bedoelt de heer Schroen dat niet. Het gaat over het project in Land van Kuik op basis van de uitvoering van de visie Land van Kuik, inventarisatie, et cetera. Dus... Oké, dan laat het erbij. Dan ga ik door naar agenda punt 10, vaststellen van het verslag van de commissie bestuur van 9 oktober, jongsleden. Heeft iemand op- of aanmerking erover? Niemand. Met dank voor de verslaglegging en de notulist. Ga ik door naar agenda punt 11, vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie bestuur. Zijn daar op- of aanmerking over? Niet, dan zijn die ook vastgesteld. En dan staat agenda punt 12 sluiting, maar alvorens ik de vergadering ga sluiten, wil ik toch een korte reactie geven. En die luidt als volgt, en u zult allemaal denken, waar gaat dit over? zoals gesteld, alvorens deze vergadering afsluiten, wil ik stilstaan bij het feit dat Hans Peters, mijn buurman, ons gaat verlaten. Zoals Hans het zelf zo mooi zegt, verlaat hij half december de actieve ambtelijke dienst. Hans is sinds 1970 werkzaam bij de gemeente Kuik. Begonnen in die tijd van burgemeester van Zwieten, stopt Hans op een moment dat ook de Kuikse organisatie ophoudt te bestaan. Vandaag je laatste commissievergadering. In die ruim 40 jaar heb je veel omslagen meegemaakt. De gemeente ontwikkelde zich tot de eerste overheid. Raad en college werden ontvlecht. Ook het bestuursorgaan Raad heeft lange tijd kunnen rekenen op jouw ondersteuning. In het archief komen we in dit verband twee besluiten tegen. Op 3 juli 2006 ben je door de raad benoemd als tweede loco-griffier en op 9 november 2006 als commissie-griffier voor de commissiebestuur. Maar ook voor die tijd was je al actief voor de raad en commissies. De voorbereiding en de nazorg van de circa 50 vergaderingen van de commissiebestuur waren de afgelopen jaren bij jou in goede handen. Dat je ook achter de schermen veel hebt betekend voor de raad en voor commissies is minder bekend. Maar als een spin in de complexe web van raad, college en organisatie heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling en uitvoering van processen rond de raadsplanning, de toezeggingenlijst, de schriftelijke vragen, onderzoeken van de rekenkamercommissie en de raadsinformatiebrieven. Als een scharnierpunt tussen organisatie en griffie zorg je voor de correcte overdracht van informatie en stukken. Als geen andere weet jij dat de praktijk van processen en werkafspraken weerbarstig is. Dat vraagt om de kunst van meebewegen, maar ook om de kunst van het stellen van grenzen. Dit steeds in het belang van de kwaliteit van de lokale democratie. We zijn Hans zeer erkentelijk voor zijn inzet van onze gemeente en in het bijzonder voor de commissie bestuur. En wensen hem en zijn familie uiteraard alle goeds en goede gezondheid voor de toekomst toe. En als blijk van waardering wordt mij nu wat aangereikt.
Nou. Hartelijk dank. Dank u wel.
wijziging.
De verordening is er niet gewijzigd.
En een bloemetje van thuis. Met dank.
Mag ik iets zeggen, meneer de voorzitter?
En uiteraard geef ik Hans nu de gelegenheid om daar iets op te zeggen.
Als griffier om wat te zeggen in een commissievergadering, dat zei ik me goed ook. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor de gulle gaven die mij hele avond als een complete verrassing zijn overhandigd. Ik wil ook iedereen danken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Ik heb het buitengewoon graag en met heel veel plezier gedaan. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe, een goede toekomst. Ik zal ongetwijfeld nog eens een keer plaatsnemen daar op die zwarte stoelen, want die rode stoelen die zijn niet meer van mij bestemd. Het gaat goed. 12 december heb ik mijn afscheidsreceptie. Als u tijd hebt en zin hebt om even langs te komen, dan zou ik zeggen, doe dat vooral, dan nemen we er nog een bolletje op. Nou mag het nog, vanaf januari 2014, als jullie die APV aannemen per 1 januari, of dan, ja, dan wordt het wat lastiger, maar sterke drank is uit den boden, maar een glaasje bier mag nog wel. Nou, dat wordt ook geschonken 12 december. U bent van harte welkom.
Dank u wel voor inbreng en ik zou zeggen, wel thuis en Hans, het gaat je goed.
Jullie ook.